Dames en heren, als u allen uw plaats hebt ingenomen, dan kunnen we van start gaan met de commissie Bestuur en Middelen van 11 oktober 2011. Er is een, ik wil openen met een, en dat bent u een beetje van mij gewend, met een gedicht wat heet Woorden kunnen iets beloven. En misschien kunt u daar wat uitputten voor vanavond. Woorden kunnen troost geven. Woorden kunnen kwetsen. Woorden kunnen hoop geven. Woorden kunnen een gevoel uiten. Woorden kunnen liefde uiten. En woorden kunnen verdriet uiten. Woorden kunnen een noodkreet zijn. En woorden kunnen iets afwijzen. Woorden kunnen ontzettend pijn doen. Woorden kunnen geloof openbaren. Woorden kunnen angst oproepen. Woorden kunnen dankbaarheid aangeven en woorden kunnen iets beloven. Woorden zijn en blijven slechts woorden en vaak te snel en te gemakkelijk uitgesproken. Als uitgesproken woorden niet in daden worden omgezet, dient men deze woorden beter niet uit te spreken. Zij laten dan vaak ongeneeslijke innerlijke wonden achter. Geplaatst door E-Kors op de website gedichtenweb.nl. Hiermee heb ik de opening verricht en meld ik u dat de heer Wiedeman afwezig is in verband met vakantie en dat voor de rest de commissie voltallig is. We hebben vanavond ook de twee heren van de Rekenkamercommissie, de heren Van der Hoek en de voorzitter, de heer Dijk. Die zullen zo meteen bij het agendapunt Rekenkamercommissie ook aanschuiven om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. En ik denk dat ik daarmee het ook punt 2 heb gedaan. Dan heb ik punt 3, het vaststellen van de agenda. Het is zo dat er hebben zich een tweetal insprekers gemeld voor punt 13, voor de voortgang zijn rapportage gemeentelijke huisvesting, maar zij zijn nog niet aanwezig. Dus mocht het nou zo zijn dat die insprekers er wel komen, dan zou ik graag uw toestemming willen hebben om dat agendapunt op dat moment naar voren te halen. Overigens is het ook zo dat punt 12, er zijn natuurlijk ook twee bezoekers voor. En ik zou u willen vragen om punt 9 of punt 12 voor punt 10 te plaatsen. Zodat in ieder geval de Rekenkamercommissie weer op tijd gewoon naar huis kan. En dat ze niet de hele avond hoeven te wachten. Ja? Kunt u met die agendawijziging instemmen? Ja, dan is de agenda als zodanig vastgesteld. En gaan wij door naar de punt 4, de mededelingen van de voorzitter. Ik heb al mijn mededelingen eigenlijk al gedaan in eerste instantie. Leden van de commissie nog? Nee. Leden van het college? Nee. Dan gaan wij door naar punt 5. Vaststellen verslag van 13 september. Er zijn geen wijzigingen per e-mail naar de griffie verzonden op het verslag. Heeft iemand naar aanleiding van het verslag van 13 september nog een opmerking of een vraag? Zo niet, dan is het verslag van 13 september vastgesteld. Dan punt 6, de lijst van toezeggingen van BMW. Nou, als u de stukken goed gelezen heeft, dan heeft u kunnen concluderen dat de punten die er nog op stonden eigenlijk ook de vorige keer er al waren. En alle drie die punten zijn afgehandeld. Dus de lijst van toezeggingen voor deze commissie is daarmee gereduceerd tot nul op dit moment. Ja?
Voorzitter.
Mevrouw Wolf. Oh nee, mevrouw Verstralen, sorry.
Ik heb schriftelijke vragen gesteld. En bij het stellen van schriftelijke vragen mag je ook zeggen waar het beantwoord wordt. Dus ik heb gevraagd om beantwoording in de commissie Bestuur en Middelen. Bij dit agendapunt, maar... ik weet niet of dat vanavond gaat gebeuren.
Nou, u was mij voor, want ik heb inderdaad, die vragen heb ik hier ook in mijn stukken zitten. En u had inderdaad vragen ingediend over de... Nou, ik heb het in ieder geval bij de stukken zitten, maar u heeft inderdaad vragen ingediend over de WSW, een achtervangovereenkomst, en daaraan gerelateerd. En ik kijk even naar het college of daar iets mee gedaan is. Want mevrouw Van Stralen had inderdaad om beantwoording in deze commissievergadering gevraagd.
Voorzitter, dank u wel. Ik moet helaas mededelen dat we niet in deze vergadering de vragen zullen beantwoorden. Als u vraagt of er wat mee gebeurd is, natuurlijk. We hebben de vragen gelezen. We hebben de vragen bestudeerd. We hebben een antwoord gemaakt. En we zullen dat aanstaande dinsdag in het college behandelen. En dan krijgt u zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk antwoord.
Mevrouw Van Stralen nog.
Dat is een duidelijk antwoord. Dank u wel.
Oké, prima. Dan gaan wij door naar punt 7. De lijst van ingekomen stukken. Hier staat er een stuk op waarvan u denkt van nou, dat wil ik de volgende commissievergadering bespreken. Zo niet, dan is ook dit punt gepasseerd. En gaan wij door naar de rondvraag. Wie van u? Even kijken, meneer Kruiswijk, daar begin ik bij.
Ik heb even gedacht, ik stel dit aan de orde bij de behandeling van de begroting 2012, maar toen dacht ik verder en toen bedacht ik mij dat het college zou zeggen van ja, dat kunnen we voor 2012 niet meer voor elkaar krijgen. Dus dan stel ik de vraag nu maar eventjes om dat voor de begroting 2013, om daar aandacht aan te besteden. De vraag is als volgt. Is het mogelijk om de inning van de belastingen, de OZB, meer dan 7 of 8 keer is het meestal nu te doen? Dat is iets dat met andere gemeenten in de regio zal moeten worden afgestemd. Maar ook bij die andere gemeenten hoor ik de wens om het wat meer te spreiden, zodat de mensen juist met de lagere inkomens dan wat meer, met meer gemak gespreid kunnen betalen. En voor wat betreft de rioolbelasting, een oude vraag. We hadden die eerste trap voor het waterverbruik, dat was een van de criteria voor de bedragopbouw van de rioolbelasting. Die eerste trap van het waterverbruik is enorm hoog, ik geloof 250 vierkante of kubieke meter. En dat betekent dat kleine gezinnen en mensen, en of mensen die heel erg besparen, eigenlijk daar helemaal niets van merken. Ook bij andere gemeenten leeft die opmerking, weet ik, dus ik verzoek het college om in overleg met andere gemeenten na te gaan of zo gauw mogelijk 2013 die differentiatie wat beter kan plaatsvinden.
Ik kijk naar wethouder Kokken. Gaat uw gang.
Voorzitter, ik ben graag bereid om deze punten in de eerstkomende stuurgroep van de gemeenschappelijke belastingdienst te bespreken.
Nou, u wordt op uw wenken bediend, meneer Kruiswijk. Mevrouw Soeterman.
Dank u, meneer de voorzitter. Een vraag over handhaving, maar die bestaat wel uit meerdere delen. Ik begrijp dat er op de Kleverlaan in Bloemendaal twee problemen zijn op dit moment. Er is een camper die daar heel vaak geparkeerd staat. En rondom die wijnhandel schijnt er ook wat parkeerdruk te zijn. En ons bereiken verzoeken van zou de BOA daar eens wat vaker kunnen handhaven. Dus dat wil ik u gewoon meegeven in deze commissie. En annex daaraan bereikte ons ook een aantal verzoeken voor wat betreft handhaving door de BOA op het gebied van overhangend groen. En er bestond bij ons in de fractie nog de vraag van in hoeverre heeft de BOA ook een taak bij handhaving rond afvalscheiding. In het verleden kregen we nog wel eens een gele of een rode kaart in je biobak gehangen als je daar te veel papier in deed. We zijn nu binnen de gemeente toch veel bezig met afvalscheiding, dus is dat nog een aandachtspunt van de BOA?
Handhaving, de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben bekend met het probleem over de camper op de Kleverlaan. Het is ook al eens gemeld aan de BOA's. Ik heb geen terugmelding gekregen. Dat zal ik doen en dan laat ik u dat weten door een brief te sturen aan de raad. Ja? Daarmee heeft u meteen een toezegging, want dat wilde u ook graag alweer op de lijst. Hè? Ja. En dan over de BOA overhangend groen. Daarover meen ik uit mijn hoofd te mogen zeggen dat BOA's dat wel opmerken en terugmelden. En zo nodig daar actie op doen ondernemen. En er is een aantal plaatsen in de gemeente waar Overhangend Groen op dit ogenblik een probleem vormt. En daarover heb ik ook, ik geloof 2 weken geleden nog eens aangegeven dat daar handhaving op noodzakelijk is. Dus het is een onderwerp wat ook bij ons leeft. En dan ten aanzien van afvalscheiding. Het college is vandaag een stuk gevorderd in de kennis op dat onderwerp, omdat wij vandaag een werkbezoek hebben gebracht aan de Meerlanden. Maar het gaat hier om de afvalscheiding bij particulieren. Dat is op zich een milieukwestie. En ik durf uit mijn hoofd nu niet te zeggen of de BOA daar ook bevoegd in is. Maar ik denk dat mevrouw Wolf dat wel uit haar hoofd weet. Of een BOA ook op het punt van afvalscheiding bevoegdheden heeft. Oh. Ja, dat dacht ik. Goed. Ik kijk dat voor u na.
Ja, ik vind het ook prima als u terugkoppelt aan collega Schep.
Ja.
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 Dit was uw rondvraag?
Nou, ik had nog een opmerking over de dienstverleningskrant die deze dagen is verspreid in de gemeente. Ons bereikt het verzoek om in het vervolg een iets makkelijker leesbaar lettertype te nemen voor de kleine lettertjes. Want dat is toch grappig, aan de achterkant staat een advertentie voor oogzorg. En veel gebruikers gaven aan van, ik vind het heel lastig lezen. De inleidende tekst gaat prima, maar dan is in het vervolg wat meer aandacht voor het lettertype en ook voor de verspreiding. Dat het ook bij de Rijp en Wildhoef duidelijk in postvakjes van mensen wordt gedaan en niet gewoon beneden bij de receptie wordt neergelegd. Want het is op zich een hele belangrijke krant met gegevens over hoe je als particulier, als inwoner in contact treedt met de gemeente. Het zou jammer zijn als het gewoon op een stapel blijft liggen dan. Dank u wel.
Burgemeester.
Beide observaties geleid ik door.
Dit was het. Ja, verder nog. Meneer Brusaert. Nog één keer drukken.
Onlangs is gebruik gemaakt van het evenemententerrein in Bennenbroek door een circus. Het terrein is toen behoorlijk aangetast achtergelaten, evenals omliggende boompartijen. Alle waardering voor de gemeente die dat in no time weer heeft hersteld. Maar goed, daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. Onze vraag is wat voor afspraken er met gebruikers van het evenemententerrein zijn en hoe daarop gehandhaafd wordt.
Burgemeester.
Het is normaal dat in vergunningen daarover een aantal afspraken is. Ik neem aan dat dat ook hier gebeurd is. Ik kan u terugkoppelen hoe dat in dit specifieke geval geregeld is.
Verder niet, dan is de rondvraag hiermee ook afgehandeld. Intussen is de heer Koeberg gearriveerd voor punt 13. Welkom. We hebben afgesproken dat het punt voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting, dat zal dus nu na het punt rekenkamercommissie wat we nu gaan behandelen worden op de agenda komen. We belanden eerst nu bij punt 9. Insprekers en of genodigden. Die hebben zich niet gemeld, tenminste niet los van de agenda. Dus is dat punt ook gauw gepasseerd. Dan gaan we nu naar punt 12. De Rekenkamercommissie Planning en Communicatie. Nou, de heer Dijk en de heer Van der Hoek zijn aanwezig. U heeft een stuk ontvangen met daarin, zeg maar, in de grote lijnen de planning van de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie voor het komende seizoen, zeg maar, 2011-2012. En de heer Dijk en de heer Van Hoek zijn aanwezig om dat toe te lichten en vragen te beantwoorden vanuit de commissie. Dus het woord is aan de heer Dijk.
In de eerste plaats graag mijn dank namens de Rekenkamercommissie voor de gelegenheid om dit even te kunnen toelichten. Ik heb een viertal kanttekeningen en aanvullingen nog op wat u als schriftelijk stuk heeft ontvangen. In de eerste plaats, wij beschouwen de Rekenkamercommissie en u hopelijk ook als een belangrijk adviesorgaan voor de Raad. En vandaar dat we het erg belangrijk vinden dat we bij de keuze van de onderwerpen ook goed voeding houden met u en die zaken onder ogen nemen die u van belang vindt. Vandaar ook een ronde langs de fractie, vandaar ook dat een groslijst met onderwerpen in eerste instantie bij het presidium is neergelegd. En het presidium heeft op haar beurt vervolgens gezegd dat zij het op prijs zou stellen als wij hierover met uw commissie nader in overleg zouden treden. Op de groslijst, zoals die verspreid is, is van enkele fracties een reactie ontvangen. Waarbij een aantal verschillende onderwerpen als prioriteiten werden genoemd. Waardoor het wij toch ook wel in de positie kwamen dat we toch moesten proberen aan de hand daarvan een eigen keuze te maken. We hebben gekozen uit daar rekening houdend met die voorkeuren voor het onderwerp onderwijsbeleid als nieuw onderzoekgebied, waarbij het dan in het bijzonder gaat om een tweetal aspecten. Dat vindt u ook in de toelichting in die groslijst ook vermeld. En die aspecten die ik wel met name wil noemen zijn de uitwerking van het zogenaamde brede schoolconcept en de huisvestingvoorzieningen voor van het onderwijs. En met name ook de financiële aspecten die daarbij een belangrijke rol spelen. We hebben de keuze op dit onderwerp laten vallen omdat dat naar ons gevoel bij alle verschillende onderwerpen het meest ook direct de burger raakt. Een derde kanttekening. Er zijn andere suggesties gekomen uit de verschillende fracties en ik wou eigenlijk een tweetal noemen waarom we daarop niet verder zijn gegaan. En de één suggestie was met name een onderzoek te doen naar het beleid rondom de WMO. We hebben daarvan afgezien omdat er een toezegging is gedaan dat er binnenkort een evaluatie rondom de WMO gaat komen. En, of die is zelfs aangekondigd en dan zou het erg dubbel op zijn als we als Rekenkamer ons er ook mee zouden bezighouden. Een tweede vraag was of wij zouden kunnen gaan kijken naar de opvolging van de laatste aanbevelingen van de VROM-inspectie. We hebben daar eens navraag naar gedaan. Toen bleek ons eruit dat het laatste rapport van de VROM dateert uit 2005. De situatie is nu de volgende dat per 1 januari 2012 de provincie het zogenaamde interbestuurlijke toezicht zal gaan overnemen. Wij denken, daar ook eens rondkijkend, dat wij binnen onze rekenkamer niet de expertise hebben om dit, dus gespecialiseerd noodzakelijke expertise, om dit onderwerp goed op te kunnen pakken. En dat zou dan betekenen dat we het zouden moeten uitbesteden en met alle gevolgen ook voor doorlooptijd daarvan. En onder deze gegeven omstandigheden heeft de rekenkamer besloten dit onderwerp niet op te pakken. Een laatste opmerking, dat hangt veel meer samen met de communicatie. We hechten eraan om een goede communicatie te hebben met uw commissie, ook over de uitgebrachte rapporten. En we zijn gaarne bereid, als dat uw commissie daarvoor zou voelen, om in de toekomst, en dat kan per individueel geval bepaald worden, wellicht eerst in een commissievergadering een korte toelichting te geven op onze conclusies en aanbevelingen, zodat u beeld heeft van waarom zijn we daartoe gekomen, waarbij u dan wellicht in de volgende vergadering, ook na bespreking in fracties, uw standpunt kunt bepalen ten aanzien van de aanbevelingen. Dan wordt het dus een beetje een tweetapsraket die overigens niet daarmee bijzonder veel meer tijd van u hoeft te vergen. Dat wil ik graag even toelichten, voorzitter.
Dank u wel. Wie van de commissie heeft vragen en ook een reactie op het voorstel van de heer Dijk? Even kijken, meneer Van den Berg. Nog een keer.
Ja, voorzitter, ik ben even de draad kwijt. Hartelijk dank aan meneer Dijk. U noemde een aantal punten waar u vanaf hebt gezien, maar we hebben hier dus een lijst met 7 onderwerpen. Maar die blijft integraal staan of haalt u hier wat van die 7 af? Of had u eerst meer onderwerpen waar u dan nu wat heeft afgehaald?
Wilt u dat ik daar direct op antwoord?
Nou, we inventariseren eerst even de vragen. En dan kunt u dat in één keer meenemen. Mevrouw van Stralen.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil de rekenkamer bedanken voor het brief en positief over de keuze voor het onderwijsbeleid. Ik heb een vraag over de twee andere evaluatieonderzoeken. U wil ook de... ik dacht de subsidies onderzoeken, klopt dat? En wij gaan ook een subsidievoorstel behandelen binnenkort, een subsidiemeetlat, om eigenlijk voor de toekomst ons subsidiebeleid aan te passen. En het lijkt erop dat uw onderzoek wat later komt dan de behandeling van dat nieuwe voorstel van ons. Ik weet niet of u gekeken heeft naar de timing daarvan, maar het zou wel fijn zijn om dat mee te kunnen nemen. Dan even als reactie op uw voorstel om eerst een introductie te geven hier in de commissie over onderzoek. En dan was daarna de behandeling in de fractie en daarna in de commissie. Dat lijkt me inderdaad een verbetering. Dank u.
Wie nog meer? Mevrouw Zoeteman.
Ja, ook ik had die vraag rondom de subsidies en ons eigen onderzoek aan de hand van de subsidiemeetlat. Verder vind ik de toelichting van de heer Van Dijk heel helder. Ik denk dat we verder kunnen gaan met de voorstellen die gedaan worden. De tweetrapsraket qua behandeling die u voorstelt, dat kan inderdaad iets toevoegen. Maar ik zit daarnaast nog steeds met een probleem dat mij bezighoudt. En dat is de manier waarop je als raad in de gaten kunt houden, kunt bewaken voor jezelf ook. Of aanbevelingen uit de rapportage van de Rekenkamer goed worden opgepakt. En of we daar ook met elkaar voldoende... tijd en inspanning aan besteden of dat echt gaat werken dan. En op dat vlak zou ik ook altijd nog steeds wel wat ondersteuning van de Rekenkamer willen hebben.
Wie nog meer? Niemand. Het woord is aan de heer Dijk voor het beantwoorden van de vragen.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats de vraag van meneer Van den Berg. Op ons programma als Rekenkamer staat dat wij... in principe per jaar één nieuw onderzoek en één evaluatieonderzoek doen. Dat is ook in feitelijk wat wij aankunnen. Veel meer kunnen wij in feite ook niet aan. We proberen wel, dat hebben we de afgelopen paar jaar ook gedaan, om twee evaluatieonderwerpen te pakken, omdat dat iets minder omvangrijk is. Maar daar houdt het bij op. De groslijst was dus bedoeld om u een keuze te bieden uit... wat zijn de mogelijke onderwerpen voor nieuw onderzoek? En de keuze die wij nu gemaakt hebben is dus de keuze voor het jaar 2012. En daar zal het dan, wat ons betreft, bij blijven. Behoudens dan het al aangekondigde evaluatieonderzoek over subsidiebeleid. Dan, als het gaat over subsidiebeleid, we hebben daar eerlijk gezegd niet naar gekeken in hoeverre dat nou al of niet... samenloopt met wat u noemt de subsidiemeetlat. Ik zou u willen voorstellen dat wij dat we ons daar eens even in onze eerstvolgende vergadering op beraden om te kijken of wij hoe die onderwerpen met elkaar samen kunnen lopen en of het mogelijk is een evaluatie op een zodanig tijdstip uit te brengen dat u daar bij uw beoordeling ook nog rekening mee kunt houden. Maar ik kan dat op dit moment niet zeggen. U zult dan van ons er wel schriftelijk een reactie op ontvangen. Dan wat betreft de vraag van mevrouw Zoeterman in zaken hulp bij het beoordelen of de aanbevelingen worden gevolgd. Dat doen we ook. Dat is nou juist ook het doel van evaluatieonderzoeken. We zeggen overigens wel in de praktijk, komt het erop neer dat je daar over het algemeen toch tenminste 1 à 2 jaar mee moet wachten voordat je een evaluatieonderzoek instelt. Omdat je dan niet alleen kunt zien of de aanbevelingen zijn overgenomen, of ze zijn geïmplementeerd, maar ook dat je iets kunt zien van het effect ervan.
Dank u. Nog iemand in de tweede ronde? Meneer Kruiswijk.
Voor wat betreft de relatie met die subsidiemeetlat. Die meetlat is eigenlijk bedoeld als iets eenmaligs. Hè? Eenmalige toets van een soort herijkingstoets. Zegt niet direct iets over de procedure in het vervolg. Op zich is het wel interessant om daar inzicht in te hebben. Maar ik zou ook even van het college willen weten of dat onderzoek niet de aandacht van de ambtenaren voor het meewerken aan dat subsidieherijkingsproces zal verstoren. Ik hoop niet dat er veel interviews en tijd nodig is van de ambtelijke dienst, want die moet naar alle zeilen bijzetten om die herijkingsoperatie goed te laten voltooien. Dus wat mij betreft zou dat zelfs een argument zijn om maar even te wachten, maar ik wacht de reactie van de rekenkamer af.
Wilt u eerst een reactie van het college of eerst van de Rekenkamer? Commissie. U mag het zeggen.
Voor mij allebei tegelijk. Maar
tegelijk? Ja, dat kan niet.
Dat kan niet.
Het hoeft niet meteen. Dan maak ik de keuze. Dan wordt het eerst de Rekenkamercommissie. Meneer Dijk.
Ik denk dat uw vrees ongegrond is. Een evaluatieonderzoek, en zeker voor het onderwerp het subsidiebeleid. Dat was een op zichzelf eenvoudig rapport met betrekkelijk eenvoudige aanbevelingen. En een evaluatieonderzoek richt zich op de vraag, zijn de aanbevelingen feitelijk ook overgenomen? En dat kan over het algemeen naast bestudering van de stukken wat de Rekenkamer zelf doet, met één of twee gesprekken worden afgekaart en legt dus geen beslag of geen belangrijk beslag op de ambtelijke organisatie.
Ik kijk even naar het college. Normaal valt dit onder wethouder Bruggeman. Ik zie de burgemeester naar de knop gaan, dus u mag het woord.
Dank u wel. De beantwoording van de commissievoorzitter is geruststellend, maar ik voeg er wel graag aan toe dat als de Rekenkamercommissie het noodzakelijk acht in samenspraak met de Raad om een onderzoek te doen, dan gaat het niet aan om daarover een capaciteitsprobleem te formuleren.
Dan gaan wij naar een afronding van dit agendapunt. U heeft in ieder geval kennis kunnen nemen van het plan wat de Rekenkamercommissie heeft voor de periode 2011-2012. Een aantal van u hebben positief gereageerd op de zogenaamde tweetrapsraket. Om eerst conclusies en aanbevelingen toe te lichten in een commissievergadering, dan fractieberaad. En dan kunnen we in een vergadering daarna er verder over praten. En de vragen over een aantal onderwerpen zijn beantwoord. Dus ik, met deze constatering, wil ik de heren Dijk en Van den Hoek bedanken voor hun aanwezigheid. U mag blijven, u mag ook weggaan. De keuze is aan u. Het punt is afgerond. En wij gaan door naar punt 13, de voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting. En ik zou de heren Koeberg en Linders willen uitnodigen om hier ook zitting te nemen waar nu de heren Dijk en Van den Hoek nog zitten. U laat uw beurt voorbij gaan. Nou, dan alleen de heer Koeberg. Nou, meneer Koelberg, welkom in de commissie Besturen Middelen. Niet de eerste keer voor u. Als het goed is, kent u de procedure. U heeft 3 minuten de tijd. Ik zal u niet vangen op 3 minuut 1 of 3 minuut 2, maar in ieder geval gaat uw gang. Ja, korter mag ook, uiteraard. Nog één keer, één keer nog.
Een keer.
Nu bent u in beeld.
Voorzitter, ik heb 2 vragen, maar ik denk wel dat die tezamen binnen de 3 minuten blijven. Mijn eerste vraag is de volgende. Beide vragen hebben betrekking op de plannen ten aanzien van de verbouwing van het gemeentehuis. De eerste vraag luidt, kunt u aangeven wat tot nu toe de totaal gemaakte kosten zijn in verband met de bouwplannen van het gemeentehuis? En dat bedoel ik zowel out of pocket als gedane commitments. En denkt u dat u eind december, wanneer ik heb begrepen een voorlopig voorstel in de raad zal worden behandeld, dat u inderdaad binnen de gestelde limiet bijt, waarvan ik begrepen heb dat die 225.000 euro zou bedragen, opgehoogd met een onlangs toegestane verhoging van 25. Dus denkt u dat u, als ik me daarin vergis, want er is zoveel over gepubliceerd en ik uiteraard krijg ik niet alles, of krijg ik niets, maar hoe dan ook, ik heb niet daar alle stukken van kunnen bemachtigen. Dat is overigens niet u te verwijten, maar dat even terzijde. Dus dat was mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, in een eerder stuk, dat ik dan wel bemachtigd heb, staat ten aanzien van het gestelde 225.000, die later opgehoogd is, staat, dit betekent dat in de projectbegroting een aantal budgetten uit de voorlopige ontwerpfase zijn doorgeschoven naar de definitieve ontwerpfase, die dus na december plaatsvindt. Dit betekent vooral dat budgetten voor overige adviseurs en onvoorzien niet allemaal kunnen worden gerealiseerd. Dat betekent dus dat die in de ontwerpfase geen aanvullende adviezen en of onderzoeken kunnen leveren. Mijn vraag is of die onverminderd na december dan wel plaatsvinden en dat die kosten dus in wezen een verschuiving zullen ondergaan, namelijk niet voor eind december, of vinden die deels of helemaal niet meer plaats daarna. Ik hoop dat die vraag duidelijk is. Dat zijn mijn beide vragen. En dat is denk ik binnen de 3 minuten.
Ruim binnen de 3 minuten. Normaal richt u zich met inspraak en vragen tot de leden van de commissie. Maar deze vragen die liggen meer op het terrein van het college. Dus ik zou willen vragen aan... Ik maak even mijn woorden af. Vragen aan de wethouder om straks in de beantwoording van de vraag vanuit de commissie deze 2 vragen mee te nemen. En hij heeft ze ook opgeschreven. Maar ik zie meneer Boeink, heeft een vraag aan de heer Koeberg.
Voorzitter, volgens mij is het gebruikelijk dat als iemand inspreekt, hij inspreekt. En daar wordt over het algemeen een mening verkondigd in die inspreekreactie. En daar hebben wij dan een idee bij wat we daarvan vinden. En wellicht ter verduidelijking vragen we dan nog een toelichting aan de inspreker. Het is volgens mij een unicum. Ik heb nog nooit eerder gehoord sinds 2006 dat een inspreker vragen gaat stellen aan het college. In de inspreekmogelijkheid. Ik denk ook niet dat het gebruikelijk gang van zaken is als een geachte inwoner van deze gemeente vragen wil stellen aan het college. Dan stuur je gewoon een brief aan het college en dan vraag je gewoon wat je wil weten. En als het college denkt dat ze goed kunnen beantwoorden, dan gaan ze er zeker op in. Ik heb nog nooit gehoord dat we live vragenronden tussen bewoners en geachte bewoners en college organiseren via een commissievergadering.
Meneer de voorzitter.
Mevrouw Wolf.
Mag ik ter plekke de vragen van de heer Koeberg overnemen als vragen van de PvdA?
Dat mag u, natuurlijk. Ja. Kijk, een inspreker is volgens mij vrij in de manier waarop hij dingen naar voren wil brengen. Dus vragen stellen lijkt mij ook, moet ook kunnen hoor, dacht ik. Maar ja. En het is niet de eerste keer, het is ook een commissie grondgebied bij het Haringbuis ook al een keer gebeurd. Dus ja. Maar meneer Koeberg, u mag reageren hierop.
De raad deel mogen uitmaken. Ik heb dat, kan ik de heer Boeink verzekeren, vele, vele malen meegemaakt.
Zijn er nog andere commissieleden die een vraag willen stellen aan de heer Koeberg of toelichting op de vragen? Zo niet. Dan is het rapport zelf aan de orde. U heeft een voortgangsrapportage huisvesting september 2011 ontvangen met een aantal begeleidende stukken. Wie van u wil daar iets over zeggen? Meneer Barendrecht, gaat uw gang.
Ik zal toch niet de enige zijn die hier iets over wil zeggen, lijkt mij.
Nou, u bent de eerste.
Maar goed. De stukken die we ontvangen hebben, daar wordt gevraagd om een additioneel krediet van 40.000 euro. Bovenop de 225 die er geaccordeerd is in eerdere instantie. Er bekruipt ons een zekere angst dat er op dit moment, en dan heb ik het denk ik ongeveer over een iets meer dan 20%, over het gevraagde voorbereidingskrediet op dit moment al overheen gegaan wordt. En ja, wat moeten wij verwachten in de toekomst? Wat er nog meer voor verrassingen, ondanks het feit dat er gezegd is dat die niet zouden zijn. Maar wat voor verdere verrassingen kunnen wij op dit gebied nog verwachten? Kan ik ook en mijn vraag is wat de partijen die dit de krediet van 225.000 euro geaccordeerd hebben destijds, hoe die in deze, nou ik noem het eigenlijk dan maar overschrijding, hoe bijvoorbeeld VVD en CDA in dit hierin staan.
Dank u wel.
Op het technische deel komen we later terug. Het rapport van inmeting en dergelijke.
Nee, ik zou gewoon alles nu in één keer doen. Ja.
Ik vraag mij af, als het ooit zover komt, zoals sommigen willen, en het pad wordt vervolgd, dan vraag ik mij af of er straks bij de buitendeur voor publiek, zowel als personeel, een bordje komt te staan, betreden op eigen risico. Ik doel hierbij op de in het plan van aanpak genoemde 400 kilo per vierkante meter, als zijnde de norm van vandaag aan de dag, voor nieuwe gebouwen. Er zijn wat metingen gedaan, begrijp ik. Ik bedoel dit absoluut niet denigrerend, maar er zijn wel een aantal metingen gedaan en die wijzen op een ander getal. En ik krijg nu de indruk, althans wij krijgen de indruk, dat nu het plan van eisen aangepast gaat worden aan de, nou ja, aan datgene wat vastgesteld is, zijnde iets in de buurt van de 250 kilo per vierkante meter. Hetgeen dan ook nog een aantal kunstgrepen vereist. Ik bedoel, ga dadelijk niet in de buurt van 4 of 5 kasten staan, want dan heb je, nou ja, als ik het rapport goed gelezen heb, dan kan dat niet. Dus daar moet je ook niet bij in de buurt gaan staan. En ja, dit is ook eigenlijk weer zo'n vraag. Hoe denken de andere partijen erover? Want dit is gevaarlijk. En daarbij nog een ander verhaal. Hoe kan je dit aan iemand uitleggen die straks een bouwwerk ergens op wil richten binnen de gemeente, die daar vergunning voor aan gaat vragen en zegt van nou, ja, waarom moet ik me nu aan die 400 kilo houden? Jullie hebben het ook niet gedaan. Het lijkt me dat hier vanuit de gemeente zijn er degenen die toch de wetten moet handhaven, lijkt me dit een verkeerd signaal, afgezien van alle risico's die hier loopt.
Even kijken. Wie van u nog meer? Mevrouw van Stralen.
Dank u wel. Ja, dank voor de duidelijke rapportage. Ik wil nog even op ingaan dat wij ook vorige maand door architecten de, zeg maar, de klankbordgroep genoemd zijn als commissie voor de Huis 16. En er worden hier twee voorstellen gedaan om het programma van eisen aan te passen. Het staat aan het eind van de rapportage wel heel duidelijk dat er geen besluit van ons verwacht wordt. En ik denk ook dat dat heel duidelijk bij de Raad moet liggen als er een besluit is. Dus ik wil wel tegen u zeggen van, nou, dat ik geen problemen heb met de aanpassing van het vloerbelasting en natuurlijk blij ben van met de aanpassing van GPR 7 naar GPR 8. Maar dat kan nooit een besluit van ons zijn. Dus dat komt weer terug bij de Raad, neem ik aan. Ja, wat de heer Barendrecht zegt over de aanpassing van de vloerbelasting. Ik denk wel dat het goed gemotiveerd is en wil ook zeker niet op de stoel gaan zitten van de technische specialisten. Het is geen wettelijke eis, het is een praktische eis. En ik hoor graag de toelichting van de wethouder hierop. De overschrijding is ook geen verrassing, want dat hebben we vorige maand ook al besproken. En er is ook door GroenLinks toen een voorstel gedaan om die extra kosten op te vangen door het projectteam vast door te laten werken, zodat we geen extra kosten hebben. Tot zover mijn opmerkingen. Dank u wel.
Meneer Van den Berg.
Ja, het is natuurlijk deels een herhaling van zetten. We hebben het uitvoerig 2 of 3 weken geleden besproken. Alleen moeten we er nu, ja, we mogen geen besluiten nemen, maar we nemen, wat gevraagd besluit is om kennis te nemen. Maar goed, we worden toch wel gekend in bepaalde veranderingen. Nou, laten we aftikken. Die vloerbelasting, daar heb ik inderdaad ook niet zo'n probleem mee. Ik denk niet dat we van plan zijn om met 1000 man op het dak hier een danceparty te organiseren. Dat moet je thuis helemaal niet doen. 250 kilo per vierkante meter, nou, daar kunnen honderden mensen kwijt. Het is natuurlijk duidelijk dat je niet de kluis bovenop het dak moet zetten en de fundatie is sterk genoeg in de kelder. Dat is punt 1. Als ik het goed begrijp, is er een kleine aanpassing aan ten opzichte van het programma van eisen aan wat het aantal vierkante meters betreft, enigszins een reductie. Nou, dat is ook uitstekend voor ons. We hebben wel een kanttekening bij, en dat zal u niet verbazen, bij de, want mevrouw Van Stralen begon erover dat ze heel blij is over de GPR van 7 naar 8. Als ze nou praten over extra gelden vinden voor de toekomst, dan zou dat mogelijkwijs uit die 150.000 gehaald kunnen worden. Zeker ook omdat we, net zoals mevrouw Van Stralen zegt, de vloerbelasting is een wens, maar geen wettelijke eis. En zo is GPR 8, laat staan 9 of 8,3, ook geen wet, nog een eis. Het is een, ja, een wens en de vraag is of het überhaupt veel uitmaakt. En ik vraag toch te betwijfelen, de stap van 7 naar 8, dat dat slechts tussen aanhalingstekens 150.000 euro kost. Dat is toen ook uitgelegd, maar ik ben een beetje vergeten wat daar naar de achtergrond was. Want om daar nou putten van 40 meter te slaan, wat je moet doen, en een warmtekrachteninstallatie, een warmtepomp, allemaal voor 150.000 te installeren, en dat lijkt mij een beetje optimistisch. Dus dat moet misschien wat onderbouwd worden. Nou, we nemen kennis van al die technische rapporten. Het is krap kennelijk, maar met wat aanplakken van de elastische materialen tegen de balken kan het allemaal tegen. En het punt van die 40.000 is ook geen verrassing. Nou ja, ik heb een bron aangegeven waar het uitgehaald kan worden. En ik vind het wel veel, maar we zullen dat zeker in een fractie ook bespreken. Ik heb dan wel heel concrete vragen over. De rest zijn natuurlijk opmerkingen. Er moet apart gebudgeteerd worden, 7.000 voor communicatieadvies. Maar we hebben toch mensen op de communicatieafdeling. Dus waarom moet dat dan weer apart hier inzitten? Ik begrijp dat we een aparte projectmanager hebben en dat je bouwkundig advies kost van buiten, maar de communicatieadvies, ja, het is allemaal qua geld geneuzel op de vierkante meter, maar toch deze vraag. Dank u wel.
Mevrouw Wolf, wilt u nee? Meneer Kruiswijk?
Ja, GroenLinks is blij met de voortgangsrapportage. Bedrag van 40.000 euro extra, dat leidt ons inziens uitgaande van een positieve beslissing op het eerste ontwerp dat in december aan de orde is. Leidt tot het voorkomen van extra kosten in het totale project, omdat dan doorgewerkt kan worden. En het bereiken van GPR 8, ja, als we een terugverdientijd gepresenteerd krijgen van 10 tot 12 jaar, dan zou ik aan de VVD willen vragen, waarom dan niet? De hele argumentatie van het gemeentehuis heeft ook met terugverdientijd te maken.
Dus interruptie, meneer Van den Berg.
Mag ik daarop antwoorden graag? Ik denk, de heer Van Kruiswijk, die in het bedrijfsleven werkt, dat zijn bazen een terugverdientijd minimaal van 4 of tot 5 jaar eisen. Alles daarboven is onrendabel.
Meneer Kruiswijk.
Dat bestrijd ik hoor. Ik kom uit de IT en ik weet dat IT-systemen wel in een paar jaar afgeschreven moeten worden. Maar huisvesting, dat is echt een ander verhaal. Daar reken je veel langere perioden. En wat GroenLinks betreft is een terugverdientijd van 15 jaar voor energiekosten en milieu is acceptabel. Dus wij zijn het eens met het idee om die richting op te werken. Maar dat zal u niet verbazen.
Mevrouw Soeterman.
Ja, dank meneer de voorzitter. Allereerst dank voor het tijdig toezenden van de stukken en ook dank voor het toezenden van de stukken rondom de nulmeting waarom gevraagd was. Het is inderdaad verhelderend. Het heeft ons weer wat extra denkwerk opgeleverd als raadsleden. Ik deel het gevoel van mevrouw Van Stralen heel sterk voor wat betreft haar opmerkingen rond het klankbordgroep zijn van deze commissie. Wij zijn een klankbordgroep en ook niet meer dan een klankbordgroep. Dus u kunt bij ons niet het gevoel of de mening van de raad peilen en u zult van ons ook geen raadsbesluit krijgen. En wat hier wel gebeurt is dat er gesproken wordt over het aanpassen van het programma van eisen. Zowel op het gebied van de vloerbelasting als op het gebied van GPR 8. En daarnaast zit u ook met een budgetvraag richting de raad. Misschien dat u kunt wachten tot december. En anders dan zult u een apart raadsvoorstel moeten maken, denk ik, college. Dan ga ik even de punten af, de drie punten die genoemd zijn. De vloerbelasting. In de nulmeting en in de rapportage van Pietersen wordt heel duidelijk gesproken over NEN-normen. Je gaat nu onder die NEN-normen zitten. Ik zou nog wel eens wat meer willen zien om daarin mee te kunnen gaan. Want het is een groot verschil van 450 kilo per vierkante meter naar 250 kilo per meter. Krijg je dan nog een gebruikersvergunning? Waar moet je allemaal rekening mee houden? En hoe toekomstbestendig is dat? En hoe zit je als je gaat kijken naar het idee om er nog een verdieping bovenop te zetten? Hoe werkt dat uit? Bovendien zie je uit stukken dat er daarnaast ook nog gekeken moet worden naar de grondwaterstand. En dat is natuurlijk ook nog een punt. Maar goed, dat even terzijde, dat laatste. Dan voor wat betreft GPR, GPR 7 of GPR 8. Nou, er wordt aangegeven dat het verschil 150.000 euro is. Als het inderdaad dat verschil zou zijn en we zouden daar heel veel zinloze handelingen mee kunnen voorkomen en in één keer op een wat hoger niveau qua duurzaamheid komen te staan, dan zou dat misschien best een hele verstandige investering kunnen zijn. Als je gaat kijken naar het totaal dat dit project ons kost, dan is die 150.000 niet eens zo heel veel. Maar het gaat wel om een principiële uitspraak die u dan van de Raad vraagt. En, nou ja, de heer Van den Berg geeft het al aan, hoe hard is die 150.000? Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten voordat je een besluit hierover neemt. En dan als laatste voor wat betreft het aangesneden budgetprobleem. Inderdaad, wat mijn collega de heer Kruiswijk, geloof ik, opmerkte. Bijvoorbeeld 7.000 euro voor communicatie. Als dat interne mensen zijn die daaraan werken, dan neem ik aan dat op het moment dat er niet gecommuniceerd wordt, er ook niet aan dit project wordt toegerekend. En op het moment dat er niet gewerkt wordt en dus niet gecommuniceerd wordt, ja, maak je dus geen kosten. Dus dat zou, uw overzicht van kosten zou wat inzichtelijker gemaakt kunnen worden. Bovendien begrijp ik het ook niet zo goed, want volgens mij heeft de Raad niets gedaan wat uw tempo heeft vertraagd. En als we ervan uitgaan dat in de Raad van 15 december of omstreeks 15 december een besluit wordt genomen, ja, dan zie ik het vertragingsaspect nog steeds niet zo. Maar goed, ik hoor graag meer van u.
Wethouder Kokke, dan inclusief de vragen die zijn overgenomen door de Partij van de Arbeid, gesteld door de heer Koeberg. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor alle vragen en opmerkingen die gemaakt zijn. Ik zal proberen de vragen zo kort mogelijk te beantwoorden. Eerst de vraag die door de Partij van de Arbeid zijn gesteld. Ik heb hier niet bij de hand de totale kosten die ten behoeve van de huisvesting zijn gemaakt, daar is natuurlijk in het verleden over gerapporteerd. Ik kan wel zeggen dat wat betreft het budget, het laatst door de Raad geformeerde budget, die 2,25, dat we daar nog steeds binnen zitten. En mocht daar sprake zijn van een overschrijding waar ik niet van uitgaat, dan zullen we u daarover rapporteren. Op dit moment is het antwoord op de vraag of we binnen de limiet blijven, is bevestigend. Wat betreft het doorschuiven van bepaalde zaken uit de fase van het voorontwerp naar het definitief ontwerp, ja, die keuze die is gemaakt. We hebben het voorlopig ontwerp hebben uitgekleed tot datgene wat minimaal noodzakelijk was. En daarvoor heeft u een budget geformeerd. En dat betekent dat bepaalde onderzoeken die noodzakelijk zijn, eventueel, als daartoe wordt besloten, in een volgende fase terug zullen moeten komen. Dan de vraag met betrekking tot die 40.000 euro. Er wordt u niet gevraagd om een budget van 40.000 euro te fourneren. Er wordt alleen gewezen hier op het feit dat als we de fase van het voorlopig ontwerp afronden, dan aan u rapporteren conform de termijnen die daarvoor gelden, namelijk dat we 6 weken van tevoren u de stukken moeten toesturen en dat in de periode van december, januari, dat we dan zo 2 maanden verder zijn voordat in het geval van een positief besluit we kunnen gaan starten aan de fase van het definitief ontwerp. En de kosten die hier worden genoemd, dat zijn de vaste kosten waar we als gemeente aan vasthangen in die periode. En het is aan u om daar eventueel gevolgen of consequenties aan te verbinden. Wij zullen bij de afrapportage over het voorlopig ontwerp eventueel voorstellen doen voor een aanvullend budget voor het dekken van deze kosten. Het zijn allemaal mensen die we in dienst hebben genomen of waar we een verbintenis zijn aangegaan in relatie tot het project. En die we niet tussentijds maar kunnen beëindigen voor een paar weken of twee maanden. Dat zijn verbintenissen die we gesloten hebben bij de aanvang van het project. Maar als we natuurlijk de periode tussen het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp inkorten, dan kunnen we ook een gedeelte van deze kosten, zo niet alle kosten, voorkomen. Dan wat betreft de vloerbelasting. In het programma van eisen staat een vloerbelasting van 400 kilogram per vierkante meter. Als je dat nu terugkijkt, we zijn er eigenlijk op teruggekomen naar aanleiding van de onderzoeken die plaatsgevonden hebben met betrekking tot de belastingsgraad van de bestaande vloeren. En de huidige normatiek. En ook een betere inschatting met betrekking tot de feitelijke belasting van de vloeren. Wat bijvoorbeeld een rol speelde was een brandkas, maar ook een paternoster die we gebruiken voor de opslag van documenten. Waarvan nu is besloten om die niet meer terug te laten komen in de nieuwe situatie, omdat we dat natuurlijk allemaal elektronisch gaan opslaan. En zo'n computer wordt niet zwaarder als er meer informatie in opgeslagen wordt. Kan de heer Kruiswijk misschien bevestigen. Want die heeft net gezegd dat hij daar verstand van heeft. Wij komen dus eigenlijk tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is om te eisen dat die vloerbelasting 400 kilogram per vierkante meter is. 250 is voor de functies die in dit gebouw komen voldoende. Denkt u maar bijvoorbeeld aan de zaal hier beneden, de burgerzaal. Ik kan u zeggen dat als we daar de huldiging van de sportkampioenen doen, dat daar heel wat gebeurt. Dan staat daar de jeugd en een bandje en de zaal is van voor naar achter vol. En iedereen staat te dansen en die vloer kan dat hebben. En, dus die 250 vierkante meter, we gaan ook niet onder een wettelijke norm door. Dat kunt u ook lezen in de rapportage. Het is een norm waarmee we voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden en die voor het gebruik van het gebouw voldoende is. En die we ook met kleine bouwkundige voorzieningen, daar waar die norm niet wordt gehaald, kunnen bereiken. De architect heeft daar vorige keer ook voorbeelden van gegeven. Dat is een vraag, voorzitter.
Meneer Kruiswijk.
Dat roept wel de vraag op waarom dan ooit zo'n hele hoge norm is gesteld.
Van ja, ik heb daar in het begin wat over gezegd, dat we misschien wat te enthousiast waren bij de opstelling van het programma Vereisen en misschien nog ons onvoldoende gerealiseerd hadden wat dat betekende. En ik heb ook gezegd dat we op een aantal punten nu weten dat die belasting niet meer noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de zwaarste. Het gaat vaak om puntbelastingen op bepaalde plaatsen in het gebouw. En daar gold bijvoorbeeld die paternoster waar we een hele zware kast hebben staan bij de afdeling DIF. Waarvan uitzij alle documenten werden opgeslagen. Nou, die gaan we dus niet meer gebruiken. Omdat we dat in een computer gaan opslaan. En ik net opmerkte dat meer informatie de computer niet zwaarder maakte. We zijn nu wijzer dan toen en we zijn op veel punten wijzer geworden. Wat betreft die klankbordgroep, het woord zegt het is een klankbordgroep. We hebben dat met u bij mijn weten afgesproken. Het is destijds voorgesteld, dus ik dacht ook vanuit de raad zelfs voorgesteld. Dat het college deze raad zou kunnen gebruiken als klankbordgroep. En een klankbordgroep is in de ogen van een college een groep die we tussentijds informeren over de voortgang van het project. En die zich a priori buigt over de inhoud daarvan. En die natuurlijk op basis van het reglement van orde van uw eigen commissie bepaalt of het onderwerp al dan niet in brede verband in de raad aan de orde moet komen. Dat is natuurlijk aan u. Daar volgen wij u in. Die 150.000 euro, daar is door de architect de vorige keer ook wat over gezegd. Het gaat hier met name over de aanschaf van wat duurdere apparatuur die in staat is om als dat gewenst is, te voldoen aan de eisen van GPR 8. Als je dat nu niet doet, dan, en je zou dat later moeten herstellen, omdat bijvoorbeeld de wettelijke eis GPR 8 wordt, dan moet je bij wijze van spreken je een heel groot gedeelte of je volledige apparatuur uit het gebouw slopen. Eruit halen van je basismachinerieën. En wat we dus hier voorstellen, dat is om wat zwaardere machines te installeren die in staat zijn om op het moment dat het GPR 8 nodig is, daar ook aan te voldoen. En dat is dus een verantwoorde investering, omdat als je het later moet doen, met gigantisch hogere bedragen wordt opgezadeld. Ik hoorde vorige week tijdens een presentatie dat, dat het aantal auto's de komende 20 jaar verdubbeld wordt. En dat de benzineprijs het afgelopen jaar nog nooit zo sterk gestegen is in de wereldgeschiedenis. En als u dat even doorvertaalt naar energie, effecten op de energie, hoeveel energie we nodig hebben en hoe de schaarste zich al zal gaan vertalen in prijzen en in eisen die gesteld worden aan gebouwen, dan denk ik dat een investering van 150.000 euro om aan die hogere eisen te voldoen, alleszins aan te bevelen valt. Dan weet ik niet of ik nog meer vragen heb.
Nou, u bent bijna klaar. Ja. Er is nog iets gezegd over de 7000 euro apart voor communicatie.
Nou, daar heb ik op geantwoord.
Nou, dan is het. Dan bent u klaar.
Dus. Nou, dank u wel.
Ja. Wil u nog een tweede ronde? Nee? Dan ronden we het af. Wel, oh, sorry hoor. Wel kort als het kan. Begin ik bij meneer Van den Berg. Nou, meneer Brussaert.
Ja, die GPR-discussie die vind ik toch wel heel merkwaardig. We hebben onlangs een raadsbesluit genomen, wel overwogen. En daarbij die discussie over GPR gevoerd. En nu komt er een nieuw verhaal van het college. En het college moet werken op basis van het oude raadsbesluit. Dus daar ligt dus wel een enorme frictie.
Meneer Kruiswijk.
Waar zit de strijdigheid dan in met de aangenomen amendement van de raad? Wat is de strijdigheid?
Meneer Brussaert.
Ja, kijk, inderdaad is daar een uitvoerige discussie gevoerd over die GPR.
Ja.
En daar is een conclusie uitgetrokken. En toen is ook de conclusie getrokken dat een extra investering altijd later nog gedaan kan worden. En nu komt het college met een heel ander verhaal. Dus het verwondert mij.
Voorzitter.
Mevrouw van Stralen, interruptie.
Meneer Brussaert, het amendement daarover. Is toch ook vermeld dat er nader onderzoek gedaan zou worden. En dat is in mijn ogen nu gebeurd.
Meneer Brussaert, wordt u een vraag gesteld?
Ja, ik constateer ook dat, dat er onderzoek gedaan is.
Even kijken. Mevrouw Soeterman.
Ja, misschien als laatste in de rij. Ik wil het college danken voor een heldere toelichting. U bent echt op alle vragen heel open en duidelijk ingegaan. Maar ik constateer ook dat u dus op dit moment nog geen behoefte heeft aan een raadsbesluit. Dus misschien op zich wel aardig om even van u te horen of daar antwoord ja of nee op is.
Kijk eerst nog even naar de andere commissieleden. Niet het woord is aan wethouder Kokke.
Nee, voorzitter, dank u wel. Ik heb even twee vragen opgepikt. De ene vraag gaat over het GPR 8 of 7. Ik wil erop wijzen dat toen we destijds de discussie hadden over dat gewenste niveau met betrekking tot klimaatbeheersing, we meenden dat het ging om een verschil van een miljoen. En op dit moment is het verschil 150.000 euro. En onze adviseurs adviseren dat gelet op mogelijke wettelijke eisen waar je de komende jaren mee te maken krijgt, en überhaupt de terugverdientijd van die extra investering, dat het verantwoord is om die 150. Ze adviseren dat in sterke mate om wat te doen, al zal niet zeggen dat je wel heel erg dom bent als je die 150.000 euro nu niet extra investeert. En dat is een investering in een zwaardere apparatuur dan de apparatuur die we zonder die 150.000 hadden gedaan. En op het moment dat je dat zou moeten veranderen, dan kan je die apparatuur niet meer opwaarderen naar een hogere capaciteit. Dan zou je die apparatuur eruit moeten halen en vervangen door nieuwe apparatuur. En dan kost je dat 550.000 euro. Dus dat is het verhaal van het GPR. En wij geven u dus een heroverweging, mede in het licht van de motie die u hebt ingediend, om daar in mee te gaan. Interruptie,
meneer Van den Berg.
Ja, ik denk dat nu toch een beetje de aap uit de mouw komt. U zegt 150.000 euro is de extra kost voor de apparatuur. Maar ik ga ervan uit, en redelijkerwijs volgens mij, dat de 150.000 extra kosten is om putten te slaan, om dus die koudwaterbron daar te kunnen laten circuleren met warmtepompen. Dat is extra. En daarbovenop komt wat je extra moet investeren in die apparatuur. Maar die is misschien 550. Dus is 550 plus 150 is 700.000 het verschil. Denk ik zo. Want we gingen er vroeger ook op basis van adviseurs vanuit dat het ongeveer een miljoen was. Maar nou ja, ik denk dat het maar moet laten rusten, deze discussie.
Wethouder Kokker.
Nou, ik denk dat het toch goed is dat we daar met elkaar op één lijn zitten. Destijds praten we over een verschil van een extra investering van 1 miljoen. En u heeft op basis daarvan toen gezegd, dat vinden we te veel. Doe dat nou een stapje minder en zoek dat nog eens een keer uit. Nou, dat hebben we ter harte genomen. Dat is dus uitgezocht. En daaruit blijkt dat als je een investering doet in je apparatuur die leidt tot het GPR-7, dat je dan, om GPR-7 te halen, moet je al heel veel investeren. Met name in het isoleren van je gebouw. Daar hoort ook verwarmingsinstallaties horen daarbij. En als je nou voor 150.000 extra in je apparatuur investeert, dan kan je potentieel dat GPR-8 halen. Dus voor niet een investering van een miljoen meer, maar van 150.000 meer. En bovendien voorkom je daarmee het risico dat als er een wettelijke eis komt dat je naar GPR-8 moet voldoen, dat je apparatuur uit je gebouw moet slopen, dus moet desinvesteren en opnieuw, maar dan niet voor 150.000 euro, maar voor 550.000 euro apparatuur moeten investeren. Dus dan had ik een tweede vraag. En dat was de vraag van mevrouw Soeterman. Of het college zit te wachten op een besluit van de raad. Ik weet niet precies waar u dan op doelt. Wij vinden het altijd prettig als de raad besluiten neemt.
Ik wil dat wel even
mevrouw
toelichten.
Mevrouw Soeterman.
Ik wil het wel even toelichten. Ik doe natuurlijk op de punten vloerbelasting, GPR en budget. U legt een aantal dingen aan de klankbordgroep voor. En ik vraag aan u, wilt u daar een raadsbesluit op ja of nee?
Wethouder Kokker.
Dat hoeft niet per se als we elkaar maar begrijpen. Kijk, dit is een tussenrapportage. En
ja, interruptie, mevrouw Soeterman.
Dan constateer ik dat het college op dit moment geen behoefte heeft aan een raadsbesluit. En wat mij betreft kan dan de discussie daar nu op dit moment over gesloten worden.
Prima, daar kan ik mooi op inhaken. Een nabrander?
Nee, ik wou hier een aanvulling opgeven. Want we hebben het altijd over drie punten waar dan kennelijk geen raadsbesluit nodig voor is. Maar dat is een vierde punt. Aanpassing van de vierkante meter van het programma van eisen. Minus 193 meter, als ik het goed begrijp. Of zie ik dat fout? Dus dat is ook hierbij dan voor kennisgeving en stilzwijgende acceptatie aangenomen.
Nee.
Juist niet, nee. Wethouder Kokker?
Dus daar valt ook dat niet, valt ook die GPR 8 onder, dan begrijp ik.
Nee, ik denk dat mevrouw Soeterman dat heel puntig afronde. Wij geven u een tussenstand van de ontwikkeling in het project. We vragen u niet om een besluit, maar we houden u wel op de hoogte over de richting die we uitgaan. En wij zullen u bij het voorlopig ontwerp alle voorstellen doen die noodzakelijk zijn. En daar kunnen de punten tussen zitten waar we u vandaag tussentijds over hebben geïnformeerd.
Dank u. U heeft in ieder geval de voortgangsrapportage over september kunnen bespreken. Volgende maand komt dit agendapunt weer terug. En we hebben ook in die in een soort van planning kunnen zien dat op het college voornemens is, geloof ik, op 15 november een beslissing te nemen over de volgende fase. En dat zou dan betekenen dat we in de raad van december voor een volgend raadsbesluit zullen staan. Daarmee rond ik dit punt af. Ik wil de heren Koelberg en Linders ook bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid. En wij gaan door naar het... We gaan nu echt van start met het blokje meningsvorming. En wel met de najaarsnota. En daarvoor wil ik eerst het woord geven aan de heer Van den Berg namens de auditcommissie. Omdat die namelijk daar een advies over hebben uitgebracht of uit gaan brengen. Meneer Van den Berg.
Ja, ik had me eigenlijk een beetje voorbereid dat later te doen. Maar we hebben recent een... vergadering gehad. De heer Rommers is voorzitter, maar die is niet aanwezig. Mevrouw Jeltes ook niet. Dus aan mij valt dan de taak om rapportage uit te brengen. En dat is dat wij vinden dat de najaarsnota qua opzet en uitvoering een prima inzicht geeft. Maar dat we daar verder geen specifiek advies over uitbrengen of we het nou wel of niet mee eens zijn. Dat is een politieke zaak. Wat wij wel gaan voorleggen aan de Raad binnenkort, in november, december, zijn een aantal wijzigingen. De verordening financieel beheer, daar komt ook dan een protocol en een normenkamer voor de accountantscontrole bij. En wij vragen u aan de commissie, leden zoals we hier zitten, inclusief mijzelf, welke punten wij aan de accountant willen meegeven als aandachtspunten. Dus als specifieke partijen behoefte hebben om aan de accountant mee te delen via de voorzitter van de auditcommissie, de heer Roemers, dan kunnen we mailen bij deze. Dank u wel.
Dat laatste punt, moeten we dat schriftelijk doen naar de auditcommissie of wilt u dat nu hier ter plekke horen? Nee, mail,
de secretaris, ja. Maar het idee was dat het per mail naar de heer Roemers gaat.
Dan is het verzoek inderdaad, want normaal hadden we dit punt bij de mededelingen auditcommissie kunnen doen. Want we hebben het nu over de najaarsnota. Maar dat geeft niet doordat u het al gedaan heeft. Maar in ieder geval per mail de punten dus naar de via de griffier over de aanbevelingspunten voor de accountant. Ja, dat staat genoteerd en komt ook in de besluitlijst terug. Dan de najaarsnota zelf. U heeft in ieder geval kennis kunnen nemen van het advies van de auditcommissie. De najaarsnota zelf geeft een geraamd positief saldo aan van ruim 400.000 euro. En er wordt voorgesteld om die natuurlijk vast te gaan stellen. Maar eerst zal u als commissie erover spreken en een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. Een toelichting lijkt me niet nodig. Ik denk dat het allemaal wel voor zich spreekt. Wie van u wil er iets over zeggen? Even kijken, ik zie 1, 2, 3 vingers. Dan begin ik nu eens bij meneer Kruiswijk.
Net bedacht dat ik wat wilde zeggen. Ik wil namelijk niet veel zeggen. Ik heb alleen weer een opmerking over de Treasury-rapportage. Dat is zo mager. Ik vraag al zoveel tijd om een goede rapportage en dan komt er iets waar, ja, als je dan nadere vragen stelt, komen er meer gegevens boven water. Volgende keer graag uitgebreider, inclusief informatie over langlopende leningen en reden, aflossing, herfinanciering, spreiding, nieuwe leningen, dat soort aspecten. Nou, ja, nieuwe leningen zijn er dan misschien niet, maar maak die rapportage alsjeblieft volledig.
Mevrouw Soeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Het stuk is op zich heel helder. Er zitten een aantal tegenvallers in, maar het zijn wel tegenvallers die we al verwacht hadden en die met ons besproken waren. Ik heb een opmerking over paragraaf D, over het Treasury-statuut. Ja, daar wordt gesproken over kort geld en over een lening die rond 30 december 2011, maar eigenlijk al eerder, dus weer opnieuw zal moeten worden afgesloten. Ja, eigenlijk zou je daar nu al naar moeten kijken, want 30 december nadert ernstig snel en die lening moet voor 30 december weer hergefinancierd worden. Dus...
Dat weten ze wel.
Ja, nou ja, het zou prettig zijn om daar misschien nog wat toelichting en wat informatie over te krijgen. En wat mij verder opvalt zijn de tegenvallende opbrengsten bij de parkeervoorzieningen aan het strand. Die moeten nu afgeruimd worden weer met 85.000 euro. En ja, volgens mij is daar eerder ook al naar gevraagd. Maar zo langzamerhand is het bijna een structureel probleem. Want vorig jaar hebben we iets van 150.000 afgeboekt. Dus daar ook graag nog even een toelichting op. Dank u.
Mevrouw Wolf? Niet? Nou ja, ik bied elke commissielid de gelegenheid om het woord te voeren. Nee? Meneer Barendrecht, ook niet meneer Vrouw van Stralen.
Dank u wel. Ik wil graag aansluiten bij de woorden van GroenLinks over de Treasury. En in grote lijnen kunnen wij ook akkoord gaan met de voorstellen van deze najaarsnota. Er komen in de andere commissies nog wel een paar vragen om toelichting voor de onderwerpen die in die commissies passen. En over de parkeerautomaten, klopt het dat het komt door slecht functioneren van de automaten? En is dat inmiddels opgelost of hoort dat ook in een andere commissie thuis? Dank u.
Nou, we zullen zien. Even een opmerking tussendoor. Ik zou u willen verzoeken, ook met name de leden van het college, om het onderling overleg tot een minimum te beperken. Want het wordt storend voor de vergadering. En dat zie je daar net ook weer gebeuren. Ja, ik vind het een beetje storend. Dat, ook in verband met het goed verloop van de vergadering. Ik ga naar meneer Van den Berg of meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. De najaarsnota geeft een helder beeld van het gevoerde beleid, verrichte investeringen, inkomsten en uitgaven. Het format wat gebruikt wordt, dat spreekt ons nog steeds zeer aan. De najaarsnota laat ook zien dat voor de meeste producten de realisatie volgens planning verloopt. Maar voor een aantal producten valt een grote afwijking op. En over die producten hebben wij vragen. En afhankelijk van het antwoord van het college zullen wij kijken in hoeverre dat dan doorwerking moet hebben bij de behandeling van de begroting 2012. Allereerst het stuwmeer aan investeringen. De afgelopen 2 jaar hebben wij als fractie gewezen op de voorraad aan nog niet uitgevoerde plannen, zeker investeringen, uit voorgaande jaren. Ook in deze najaarsnota blijkt weer dat die voorraad nog steeds aanzienlijk is. Van de beschikbaar gestelde middelen voor deze investeringen van bijna 13 miljoen is een kleine 6 miljoen gerealiseerd en ligt nog 7,1 miljoen vast in plannen die nog niet zijn gerealiseerd. En wat de VVD betreft moet daar toch wel een keer hom of kuit worden gegeven. Het gaat dan, en dan ga ik met name een aantal grote noemen. Voor het gros van de lijst wordt aangegeven dat in 2012 tot realisatie wordt overgegaan. Maar in 2007, respectief 2008, is geld beschikbaar gesteld voor gymlokalen bij de Hartelustschool en de Van Egenschool. In totaal is dat bijna 2 miljoen. Het college geeft dus nu niet aan wanneer die middelen nodig zijn. De heer Kokke heeft in een eerder stadium voor de zomer aangegeven dat hierover klaarheid zou zijn bij een najaarsnota. Dus onze vraag is van wanneer komt die helderheid? En die willen we graag hebben voordat we de begroting gaan bespreken in de raad. Dan het punt waterplan. Opvallend is dat in de afgelopen 4 jaar de raad steeds een budget beschikbaar heeft gesteld voor het waterplan. Dat die middelen niet besteed zijn. En dat nu voorgesteld wordt, dat nu de planning is, dat het totaal aan stuwmeer van 665.000 euro allemaal in 2012 tot uitvoering komt. Dus daar zouden we ook graag een toelichting op willen. En het andere punt, grote punt, dat is het budget rioolvernieuwingen. Het gehele budget 2011 wordt doorgeschoven naar het vierde kwartaal 2012. Dat gaat om 1,4 miljoen euro. En onze vraag is van hoe reëel is dat? Betekent dit dat gewoon het hele programma een jaar doorschuift? En Ja, goed. Dan komen wij bij de vraag uit van moeten we dan volgend jaar wel opnieuw budget beschikbaar stellen voor Rio? Dan andere opvallende elementen is het programma inrichting en onderhoud openbare ruimte. Daar ligt een aantal items fors achter op de planning. Zoals Caprera, veegplan, bomen, straatreiniging. En ook daar de vraag hoe groot de kans is dat het in 2012 wordt ingehaald. En wat gevolgen moet dat hebben voor het budget dat we voor 2012 beschikbaar dan stellen. Een ander programma wat er uitspringt, dat is het programma dienstverlening. Zowel aan de batenkant als aan de kostenkant is er nog slechts een deel van het programma gerealiseerd. En ook daar zouden we graag een verklaring voor willen hebben. Dan kom ik aan het punt van de parkeeropbrengst Zeeweg. Andermaal komt dat lager uit dan begroot. Slechte weer speelt daar natuurlijk mee. En dat is een item waarop we als gemeente geen invloed uit kunnen oefenen. Maar het functioneren van parkeerautomaten, dat is natuurlijk iets. Ja, daar kun je iets aan doen. En eigenlijk willen we dat dat wordt opgelost. En dat willen we volgend jaar niet weer als verklaring terugzien voor tegenvallende parkeeropbrengsten. Ten slotte, we hebben 2011 zijn schaduw vooruit wat betreft het begrotingstekort sociale zaken. De MARAP tweede kwartaal laat een netto toename van de kosten zien van 5 ton. En dat staat ook morgen op de agenda bij de commissie samenleving. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Nou, tegenover alle tegenvallers staat dat het college erin geslaagd is om extra middelen te cashen door de verkoop van onroerend goed. En dat is maar goed ook dat dat gebeurd is. Dank u wel.
Dank u. De beantwoording. Ik denk dat het over de beide portefeuillehouders wordt verdeeld. Want er zijn een aantal aspecten ook rond dienstverlening, sociale zaken, riolering. Het woord is aan wethouder Kokke.
Voorzitter, ik ben u ontzettend dankbaar dat u een gedeelte van de beantwoording van de vragen aan mijn co-piloot wil overlaten. En ik neem aan dat hij daar volledig aan mijn captain.
Ik zit op links.
Dat hij daar volledig op voorbereid is en daar graag toe bereid is. Dus alle vragen die ik niet kan beantwoorden, die ik begin met het treasury punt. Ik kan u zeggen dat het onderwerp treasury de volle aandacht van uw wethouder financiën heeft. Het is een regelmatig terugkerend punt in het tweewekelijkse financiële overleg. Er is in feite, ik zou u wat betreft meer gedetailleerde informatie overigens willen verwijzen naar de begroting 2012, de bladzijde 74 en 75. Want daar vindt u namelijk de antwoorden op de vragen die u heeft gesteld. Dat neemt overigens niet weg dat ik het wel met u eens ben dat dat ook wel in de najaarsrapportage wat uitgebreider had kunnen plaatsvinden. Maar in de tijd dat je zowel de najaarsnota als de begroting moet maken, heeft toch veel meer energie in de begroting gezeten dan in de najaarsnota. Maar op die bladzijde 74 en 75 vindt u de antwoorden. Daar ziet u ook welke leningen er zijn afgesloten, voor welke termijn ze zijn afgesloten en wanneer ze opnieuw moeten worden verlengd. En we zijn nu bezig om na te denken over hoe we een lening die aan het einde van het jaar afloopt opnieuw gaan oversluiten. Dat is al punt van gesprek. Dus daar zijn we het denk ik wel over eens, alhoewel u dat misschien iets anders verwoord had willen zien. Dan even het punt van het parkeren. U mag ervan uitgaan dat dat punt mij als wethouder financiën ook zwaar op de maag ligt. En dat we daar natuurlijk de afgelopen periode bij herhaling over gesproken hebben. In de zin van wie is nou verantwoordelijk voor de opbrengsten uit die automaten. Waarom halen we niet de opbrengst die we geraamd hebben en wat zou daaraan gedaan moeten worden. Het slechte weer heeft een rol gespeeld. Maar ik moet zeggen dat het goede weer ook een rol gespeeld heeft. Die was eigenlijk nog veel schrijnender dan het slechte weer. Want met slechte weer komen de mensen niet en heb je gewoon geen opbrengsten. Maar bij het goede weer komen de mensen wel. En we hebben te maken gehad een paar keer met automaten die vol zaten. Het zat gewoon vol. Er kon geen geld meer bij. We hebben toen in die periode hebben ook extra leegdiensten ingevoerd. In het weekend zijn die dingen 2 of 3 keer per dag leeggemaakt. Verder was het zo dat we ook een probleem hadden met mensen die geen geld bij zich hadden. Want tegenwoordig kan je op een hoop plaatsen kan je chippen. Dus we hebben een aantal van die automaten hebben ook omgebouwd zodat ze geschikt zijn om te chippen. Maar wat je tekort bent gekomen in die periode, dat kan je daarna niet meer inlopen. Je kan niet meer tegen die mensen zeggen, jij heeft toen niet betaald, kunnen we dat nog even van u vangen. Maar we hebben toch gemeend om de ambitie ietsje naar beneden bij te stellen en u daarover te informeren. En in de hoop dat we u de volgende keer, dat we in ieder geval het systeem in controle hebben, in beheer hebben. En dat hopelijk de opbrengsten gaan toenemen en dat we u meevallers kunnen gaan melden. Maar die moeten dan eerst maar eens aangetoond worden voordat we dat gaan ramen. Want anders moeten we elke keer melden dat we de ramen niet gehaald hebben. U hoort uit mijn woorden dat het een punt is wat erg leeft binnen de gemeente. Dan zijn er een groot aantal opmerkingen door de VVD gemaakt met betrekking tot allerlei onderwerpen waarvan ik me afvraag, ik eigenlijk in zijn algemeenheid hier in de commissie bestuur en middelen zou willen reageren, waarvan ik me afvraag of er meer gedetailleerde antwoorden niet zouden moeten komen in de commissies waar er misschien meer inhoudelijk over het onderwerp gesproken kan worden. Als er in het rijtje van de investeringen onderwerpen staan waarvan wij als college de indruk zouden hebben dat ze niet nodig zouden zijn, dan zijn we de eerste om een wijziging in de begroting aan u voor te stellen. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan, het is een marginaal punt, maar het is wel gedaan, ten aanzien van een investering in de hoed en aardenhout die we overbodig vinden en die hebben we eruit gehaald. Verder zijn alle investeringen in principe noodzakelijk. Maar zoals u weet gaat het bij een groot aantal van de investeringen om afhankelijkheden die je niet in alle gevallen in de hand hebt. Wat betreft de gymlokalen is de doelstelling nog steeds om die gymlokalen bij die scholen te realiseren. Zij het dat er zowel met die scholen een uitgebreid dialoog plaatsvindt over de vraag hoe de vorm moet zijn van die gymzaal en waar die zou moeten komen. En er vindt een beoordeling plaats in hoeverre de bestemmingsplannen dat mogelijk maken. En soms zullen we misschien wel bestemmingsplanwijzigingen moeten uitvoeren voordat we iets kunnen realiseren. Misschien dat we ook wel eens in bepaalde gevallen met de buren grondtransacties moeten plegen om het uit te voeren. Dus er zitten afhankelijkheden in die ertoe leiden dat die projecten langer duren dan ons lief is. Wat betreft de rioolvernieuwing zou ik toch mijn voorkeur willen verwijzen naar het rioolplan, dacht ik, het GPR wat u is voorgelegd en waarin de actuele planning staat. Daarin is ook vaak een combinatie met het al dan niet vernieuwen van wegen. Daar speelt ook de vraag het overleg met de buurt. Maar ook die dingen zijn in principe nodig. Nou kan je.
Ik grijp even in. Ja. De items die door de VVD zijn genoemd, gymzalen en sociale zaken. Zou u die misschien, wat ook de wethouder zegt, zou u die misschien inhoudelijk kunnen doorspellen naar uw fractiegenoten in die commissie? Om ze daar inhoudelijk te laten beantwoorden? Meneer Broussard?
Nee, het gaat niet zozeer om de inhoudelijke discussie. Het gaat gewoon om bestedingspatronen. Ik wil ze ook nog wel schriftelijk stellen aan het college, maar
Oké, maar dan. Nee, maar er komt natuurlijk ook. Er komt een inhoudelijk aspect bij. Want dat zal ook inhoudelijke redenen hebben waarom dingen vertragen. Mijn wethouder Kokker, gaat u verder?
Ja, ik wil eigenlijk niet op al die verschillende plannen ingaan. Als u dat nodig vindt, heel graag een schriftelijke vraag of in de desbetreffende commissie. Ik wil er nog wel twee algemene opmerkingen over maken. Ik heb al gezegd dat de investeringen die er staan, dat die noodzakelijk zijn wat betreft het college. U heeft daar ook in principe ja tegen gezegd. En dat we allerlei problemen hebben met de uitvoering. En daar moet u ook vragen over blijven stellen in de desbetreffende commissie. In de tweede plaats kan je je afvragen hoe erg het is als een investering niet in het geplande jaar wordt uitgevoerd. Je kan ook zeggen, nou dat is heel mooi, dan houden we dat geld mooi op zak en dat geven we niet uit. En als u niet tegen problemen aanloopt in de zin van dat een weg wegzakt of dat een riool niet meer bestaat, dan kan je je afvragen, hoe erg is dat nou? Wat ik ergerlijk vind, dat is dat we een investering in een bepaald jaar plannen. En de afschrijvingslasten in het jaar daarop in de begroting opnemen. En op basis daarvan proberen een begroting rond te krijgen. Terwijl een jaar later blijkt dat die investering niet in het geplande jaar wordt uitgevoerd. En we die belasting in de exploitatie in het daarop volgende jaar ook niet hadden. En we met elkaar een enorme schijndiscussie hebben gevoerd om die begroting rond te krijgen. Dus dat vind ik veel ergerlijker. En in de derde plaats hebben we met de auditcommissie gesproken over het feit dat we misschien naar een situatie toe moeten gaan. Dat als een investering bijvoorbeeld na 3 jaar nadat die gepland is niet is uitgevoerd, dat we hem dan maar automatisch van de lijst van investeringen af gaan halen. En dat er dan maar nieuwe voorstellen moeten komen waarop op basis waarvan u een nieuw besluit kan nemen met betrekking tot die investering.
Dank u wel. Dan ga ik naar de burgemeester, want er is één onderwerp wat hier wel thuis hoort. Dienstverlening.
Mag ik daarvoor eerst een controlevraag stellen? Begrijp ik dat u met dienstverlening bedoelt hoofdstuk 6, maatschappelijke dienstverlening?
Meneer Brussaert gaat zoeken.
Ja, en dan is het niet zo logisch om naar
dan
de burgemeester
niet. Nee,
te gaan.
Nee, dat klopt.
Want dat is de IAS.
Ja. Ja. Dat klopt. Nou, dan zijn we de eerste ronde zijn we klaar. Wilt u nog een tweede ronde? Ik zie alleen meneer Brussaert. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Het is natuurlijk begrijpelijk dat er veel haken en ogen zitten aan het realiseren van een plan. Maar goed, als je aan een project begint en daar geld voor vraagt, dan veronderstel je dat er een projectplan is en dat al die zaken die je tegen kunt komen, dat die geïnventariseerd zijn en dat je dan op een gegeven moment verwacht dat het toch een moment van realisatie is. Wat nu aan de hand is, is dat er bij de twee gymzalen totaal geen planning meer in de najaarsnota staat. Dat is natuurlijk heel gek. Niet bekend staat daar. Nou ja, dat vinden wij onacceptabel. En verder, het andere, met name ten aanzien van het waterplan en rioleringvernieuwing, dat zijn zaken waar jaar op jaar geld voor gevraagd wordt, waar wij zien dat het geld niet wordt besteed. Dus waarbij de vraag komt richting de begroting, van moet daar volgend jaar weer opnieuw nieuw geld voor komen, of is dat wel genoeg? En het andere punt, wat ook de auditcommissie naar voren heeft gebracht, is van, en wat de wethouder aanhaalt, is het idee om na een x-aantal jaren gereserveerde bedragen gewoon automatisch te laten vervallen, als blijkt dat een plan niet tot uitvoering komt. En dat op het moment dat dat wel weer actueel wordt, dat het inderdaad een nieuwe raadsdiscussie vergt. En wij overwegen om op dat punt met een motie te komen. Bij de begroting.
Mevrouw Zoeterman.
Ja, nog even heel kort. Want op zich, ik kan de toelichting van de wethouder ook wel volgen. Het gaat eigenlijk om bladzijde 16 van de voorjaarsnota, waar we de discussie dan nu met elkaar over voeren. Sorry, de najaarsnota, ja. Ja, de nieuwe wintermode hebben we ook alweer gehad, dus naar de zomermode, dus wat dat betreft. Pagina 16 van de najaarsnota, daar voeren we op dit moment eigenlijk de discussie over, over het kopje bedrijfsgebouwen en grondweg- en waterbouwkundige werken. Maar ik begrijp ook wel dat de wethouder zegt van, ja, voor mijn gevoel is het eigenlijk een technische discussie, want het zijn investeringen waar we als raad ook ja tegen gezegd hebben. En we willen ook niet in de situatie komen dat we in 2012 het geld er niet meer voor zouden hebben.
Ook onze fractie heeft wel bij een aantal van die punten die er staan de vraag van, is dat niet wat ambitieus en gaan we dat wel redden in 2012? Maar ja, stel dat we het niet gaan redden, dan is er op zich geen man overboord, behalve omdat we tegen elkaar kunnen zeggen van ja, we hebben inderdaad wel weer wat te veel begroot. Maar tegelijkertijd, je hebt het budget nog wel veilig gesteld. Dus, ja, het is voor mijn gevoel een beetje een technische discussie. En ik kan meneer Brussard wel voorstellen dat je zegt van ja, daar kunnen we met elkaar ook iets anders over gaan afspreken in de toekomst. Bijvoorbeeld het idee van we laten 3 jaar in de raming staan en ja, gebruiken we het budget niet, dan voeren we het af. Maar goed, dat hebben we nog niet met elkaar afgesproken. Dus ja, op zich kan ik er met zoals het nu staat er wel mee leven.
Wethouder Kokker. Even overleg.
Even een vraagje. Bedoelt u met het waterplan het baggerplan?
Nee. Meneer Brussaert.
Het is... Ik pak hem er weer even bij. Het gaat inderdaad weer over dezelfde pagina als mevrouw Zoeterman aanhaalt. En dan onder het kopje grond, weg en waterbouwkundige werken. En daar staat... Gemeentelijk waterplan 2008, gemeentelijk waterplan 2009, gemeentelijk waterplan 2010, gemeentelijk waterplan 2011. Ja. En daar is nauwelijks geld op uitgegeven, jaar op jaar.
Wethouder Kokker.
Voorzitter, ik zou in de eerste plaats toch op willen wijzen dat naar mijn smaak in de loop van deze periode, de afgelopen 3 jaar, veel verbeterd is op het gebied van de planning en de uitvoering van de investeringen. Er wordt redelijk straf worden onderwerpen stuk voor stuk afgetikt. Ik zou u wat betreft uw opvatting met betrekking tot de voortgang van specifieke projecten vooral willen aanraden om daarin in de daarvoor meest aangewezen vergadering rechtstreeks met de portefeuillehouder te overleggen. En die ter verantwoording te roepen met betrekking tot de stand van zaken van een project. En in zijn algemeenheid wacht ik uw voorstellen af met betrekking tot eventuele wijzigingen in de begrotingssystematiek.
Dank u wel. Kunt u als commissie unaniem positief adviseren? Ik denk meneer Brussaert.
Ja, dat is afhankelijk van de antwoorden die we krijgen. We hebben vragen gesteld en we verwachten wel antwoord van het college op welke manier dan ook op die vragen. Dus, verder positief. Ja.
Voorzitter.
Meneer Schel.
Ook wij willen dit als bespreekpunt naar de raad, ook gezien de opmerking van de VVD erop.
Oké, op zich kunt u ze wel positief adviseren allemaal, maar u wilt wel als bespreekpunt op de agenda van... Ik meen 27 oktober. Ja. En dan ook nog natuurlijk aan de VVD nog wel de vraag of we ook zeg maar de inhoudelijke punten die u heeft genoemd. Die kunt u natuurlijk aan uw woordvoerders in de commissie grondgebied en samenleving meegeven.
Dat is op de mail zetten naar het college.
Dan hebben wij punt 10 afgehandeld. En schors ik de vergadering even voor tot... Tot 9:50. De vergadering is even geschorst. Dames en heren, ik zou u willen verzoeken uw plaats weer in te nemen, zodat we aan het volgende bespreekpunt kunnen beginnen. Dat is de begroting 2012. U heeft tijdens de informatiemarkt op 27 september de gelegenheid gekregen om vragen te stellen, zowel technisch, inhoudelijk als politiek. Daarna is er nog een technische vragenronde geweest. Daar hebben een aantal fracties gebruik van gemaakt. Dus ik mag hopen dat in ieder geval het aantal technische vragen tot een minimum beperkt zal blijven vanavond. U heeft ook een leeswijzer ontvangen bij de stukken. En daarop kunt u zien welke onderwerpen in deze commissie thuis horen. Nou, ik weet niet of de wethouder van tevoren nog iets wil zeggen. Lijkt me niet nodig. Ik zou zeggen, laten we de discussie van start gaan. Of houdt u uw kruid droog, zoals sommigen wel eens zeggen. Maar dat is geheel aan u zelf. Wie van u? Meneer Van den Berg.
Ja, voorzitter. Nou, voor ons ligt, dat weet u allemaal, de begroting. Het zag er, voordat die ombuigingsoperatie plaats zou vinden, zag het allemaal niet zo geweldig uit. Groot verlies voor 2012 en latere jaren wat minder. Dus het effect van die ombuiging is wat ons betreft buitengewoon positief. Hebben we ook nodig. Maar we willen een paar kanttekeningen daarbij plaatsen. Stel nu dat we ineens allemaal vergunning krijgen voor al die investeringen, voor de scholen en alles. Dan zouden er zomaar, dat blijft natuurlijk wel buiten de begroting, maar dat moet wel uitgegeven worden, 7 miljoen euro uitgegeven worden. Dus je denkt allemaal, het gaat allemaal geweldig, dat gaat het ook natuurlijk in zekere zin. En we zouden dit jaar geld overhouden. Maar als dus die oude bedragen die openstaan besteed gaan worden, en nou, dat mag en dat hopen we ook, en dat is natuurlijk voor nuttige zaken die we allemaal geaccordeerd hebben, dat betekent wel dat die 7 miljoen, dat geld is dus niet, dat onze leningen, die er zijn voor zo'n 25 miljoen, dat die ineens omhoog gaan naar 32 miljoen. Dat is punt 1. Ik constateer een beetje van de hak op de tak. Ik constateer ook, we hebben vorig jaar een levende discussie over gehad, dat het aantal FTE's aan het eind van het jaar op 152 geacht worden te staan. Vorig jaar, ik heb de oude begroting erbij gehaald, van 2010 was het 156,5, dus dat is goed nieuws. Hoewel er zijn ook wel, als ik me goed herinner, getallen genoemd, of genoemd, bestaan uit de tijden van de fusie, dat het bij elkaar op ongeveer 147 uitkwam. Dus het is behoorlijk omhoog gegaan en nu dus weer een beetje omlaag en misschien nog wel iets verder omlaag. Als we nou praten over efficiëntiezaken, dan is daar toch wel winst te behalen. Ik denk dat de gemeenten zichzelf misschien wat tekort doen om het precario-recht zo dramatisch te verlagen. Het ziet eruit dat er nu veranderde wetgeving komt, zoals ik begrepen heb. Maar de geluiden, zoals ik ook van een collega uit de fractie hoor, zou zijn dat een andere gemeente het bijna ondenkbaar is dat in één klap dat uit elkaar gaat. En dat dat misschien dus geleidelijk gaat. Want wij kunnen dat dan wel trekken, maar grote gemeentes gaat om tientallen miljoenen. Dus dat zou misschien een meevaller kunnen zijn. Nou ja, je kan zeggen dat misschien moeten we eerlijk zijn aan dat nu ook meeboeken. Nou, en wat natuurlijk de kern van de zaak is, wat bezuinigen, en daar zal collega Brussaert nou verder op ingaan. We willen één klein, het is maar een klein ding, ik wou een paar dingen meer aan, maar nu vast naar voren brengen. Dat was niet helemaal het moment om dat te doen toen de rekenkamer hier was, maar we hebben een begroting voor de rekenkamer voor 40.000. We moeten allemaal onze broekriem aantrekken, dus misschien moet daar ook maar eens wat afgeknabbeld worden. Dat is toch een fors bedrag en dan krijgen we één rapport voor en één evaluatie. Ik vind het eigenlijk best veel. Dus is dat dus een punt waar we dus een puntje aan kunnen zuigen. Daar heeft collega Brussaert ook op gehind. De rioleringsuitgaven die vele miljoenen zijn. Als we dat nou eens wat naar achteren schuiven, desnoods noem het één jaartje later, gaan we ineens allemaal overstromen. Als we het wat naar achteren schuiven is misschien een prachtige methodiek om onszelf wat vooruit te stuwen. En het laatste punt is, als we over kerntaken discussie hebben, wat moeten we nou doen als gemeente? Dat is nu niet helemaal het moment om daar uitvoerig op in te gaan. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, dat is een idee wat in de boezem van de fractie boven is gekomen borrelen, de bibliotheek. Dat is natuurlijk een buitengewoon nobele en belangrijke instelling. Maar dat we dat dus anders gaan doen en misschien dat we de eerste gemeente in Nederland kunnen zijn, het is niet mijn plan, maar ik mag het hier presenteren, dat we alle gezinnen een e-reader gaan geven. Dat zijn er 10.000 en je kan ze tegenwoordig goedkoop krijgen voor 100 euro. Dus we hebben een eenmalige uitgave van 1 miljoen en dan moeten we wel digitaal af en toe wat boeken sturen naar iedereen. Maar dan zijn we dus op termijn een stuk goedkoper af dan 500.000 per jaar aan de bibliotheek te spenderen. Tot zover. Dank u wel.
Dank u. Wie nog meer? Meneer Brussaert.
Ja, eens even kijken. De heer Van den Berg heeft natuurlijk een aantal dingen al genoemd. We hebben een eerste fase van de ombuigingsoperatie die loopt. En het college geeft nu aan dat het nu ook het moment is om de tweede fase van die ombuigingsoperatie te gaan starten, namelijk de discussie over de positie van de gemeente en wat zijn de kerntaken en wat doe je samen met anderen. Wij kunnen die gedachtegang volgen. We zullen natuurlijk nog wel moeten kijken van wat doet het college daarin en wat is de positie van de raad. Ik heb daar ook nog niet een beeld van hoe we dat gaan doen de komende periode. Heeft het college daar een voorstel voor hoe het college dat wil gaan aanpakken. Dan heb ik nog wel een aantal detailopmerkingen over de leges bijvoorbeeld. Het voorstel, er wordt gezegd van nou ja, wat betreft die grotere bouwaanvragen, daar moeten we dan extra capaciteit op inhuren. Die kennis hebben we niet in huis. Voor die kleinere aanvragen kunnen we dat allemaal wel. Als je het dan hebt over tariefsverhoging, zou je dat dan ook niet zo moeten differentiëren dat alleen die extra lezers terechtkomen bij de aanvragers van de grote projecten? Nou, dat is een suggestie. De inhaaloperatie voor brengparkjes, die wordt nu in 1 jaar neergezet. Hè. Dan zou je dat ook niet over 2 jaar kunnen uitsmeren. Hè. Juist vanwege wat we toch keer op keer merken, dat de investeringen toch niet in 1 jaar worden uitgevoerd, moet je dan niet zeggen van nou, begroot het nou gewoon realistisch en smeer dat over 2 jaar uit. Dan is er nog een collegebrief gekomen over de aanvullende dekking. Met een aantal voorstellen daarop. We kunnen de gedachtegang daar grotendeels wel op volgen. Wat we een hele moeilijke vinden is het alternerend ophalen leidt tot een kostendaling van het huisvuil. En het college stelt nu voor om dat voordeel, dat nu ons de verminderde dienstverlening, voordeel voor de burgers in centen, om dat nu door te verbreken in de vorm van een hogere OZB. Dat wrikt. Waar we ook toch een moeite mee hebben, is met de voorstellen om nog verder te schrappen in het groen. De onderhoud in het groen. En zou je daar dus niet kunnen zeggen van ja, zo'n rekenkamer die blijft tot nu toe buiten schot, is het en dat groene, ja, dus daar kunnen we wellicht een uitwisseling in bewerkstelligen. Eens even kijken. De precario, dat is natuurlijk, daar zit een wet aan te komen. Die wet die is er nog niet. Die moet nog een heel proces door. En als we kijken van hoe lang dat vaak duurt voordat een wet echt in de staatscourant staat. Dan lijkt het reëel om die verhogingen, die 2 ton, om die gewoon volgend jaar te pakken. En dat Ja, betekent dan dat je 2 ton zelf minder uit de algemene reserve hoeft te halen. Dus graag ook de gedachtegang bij het college van, ja, wat voor risico lopen we nu om inderdaad die precario gewoon wel te verhogen met die 2 ton. Dan heb ik nog vanmorgen vroeg wat technische vragen gesteld over de doorwerking van de najaarsnota in het stuk wat nu voor ligt. We hebben daar wel gezien dat we de plussen overal bij de begrotingsposten hebben gezien, maar we hebben voor een aantal amendementen die toen zijn aangenomen bij de kadernota, hebben we dekking aangegeven. En hoe die dekkingsmiddelen nu in de min in die mutaties per programma zijn doorgewerkt, dat hebben we niet terug kunnen vinden. Dus daar zou ik graag nog een toelichting op willen hebben. En een ander punt, het gaat inderdaad wat van de hak op de tak. Bij de begroting, er wordt als een tegenvaller genoemd de stijging van de salariskosten met 1,5%. Terwijl volgens ons, ja, dat is dat gewoon de verwachting die we al voorgaande jaren hebben ingeboekt. Dus hoe kan dat dan dit jaar een tegenvaller zijn? Ik laat hierbij voor de eerste termijn.
Dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw van Stralen ook, hè, dacht ik. Ja, mevrouw van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Het college legt weer een voorstel neer voor een sluitende begroting. Met een minimale lastenverhoging voor de inwoners. We hebben het al in de pers kunnen lezen. Iedereen is enthousiast. Maar dat resulteert natuurlijk wel in een minimaal onderhoudsniveau van onze openbare ruimte. Geen weinig investeringsmogelijkheden voor duurzaamheid. Een flinke taakstelling voor de organisatie, die ook maar gerealiseerd moet worden. En geen ruimte meer voor tegenvallers, dus wat grotere risico's. En we rekenen eigenlijk wel weer een beetje op wat verkoop van onroerend goed, omdat om die risico's te dekken, alhoewel we dat natuurlijk niet kunnen plannen. De huidige speerpunten en zo blijven staan, maar ik denk dat inderdaad heroverweging op zijn plaats is. Als je kijkt nu in de begroting, staan er best heel duidelijk een aantal dingen die speerpunten zijn, maar die niet echt kerntaken zijn. En wat die dan wel zijn, kun je natuurlijk gaan doen met een kerntakendiscussie. Dat is ook wat het college voorstelt. Die is al eens eerder gevoerd in onze gemeente. En ik heb de oude stukken daarvan heb ik opgezocht. Dat is echt een flinke stapel. In 1992 zijn ze al een keer begonnen. En in 1996-98 is nog een keer een degelijke discussie gevoerd. Echt alle taken van de gemeente zijn op een rij gezet. De doelen bepaald, beschreven wat de ambtelijke inzet ervoor is. De budgetten ervoor. De visies van de partijen op kerntaken zijn in werkconferenties bepaald. En daar zijn conclusies uit voortgekomen. En mijn vraag aan het college is eigenlijk van, nou, doen we nog steeds dezelfde taken als toen in 1998 is vastgesteld? Of is daar wat bijgekomen? En in hoeverre zijn we daarvan afgeweken? En kunnen we die discussieresultaten ook niet hergebruiken om ons gewoon een stukje verder op de rit te zetten? Bovendien is het ook, ja, het is geen een klein project geweest is. We moeten wel inderdaad goed bedenken wat we willen. Wat we de ambtelijke organisatie ook vragen hierin. Dus de vraag van de VVD van ja, wat voor plan van aanpak kunnen we daarvoor verzinnen, is denk ik een hele goede vraag. Deze begroting is weer smarter dan vorig jaar. We hebben weer een paar stappen gezet. Dat is heel goed. Vooral programma's 3 en 4 zijn is over aangegeven dat die smarter geformuleerd zijn. Nou vallen die niet in deze commissie voor behandeling, dus daar zal ik verder niet op ingaan. Ik heb nog wel een paar andere punten. Ik wil toch weer even terugkomen op de lage doelstelling met betrekking tot het vertrouwen van de burger. Op pagina 15 van de begroting, waar wij tevreden zijn als we een 5,5 halen. Nou, dat stond de vorige jaren ook in. Het is een speerpunt van ons college. Ik weet dat we dit jaar geen uitslagen van waar staat je gemeente gehad hebben. Maar ik hoop toch dat het college ook van mening is dat we eigenlijk iets hoger proberen te zijn. Nu. Dus waarom is dat nog steeds een 5,5 als doelstelling? Ik heb overigens zelf de enquête ontvangen van waar staat je gemeente. Dat is een flinke lijst om in te vullen. Ik was wel een beetje verrast. Raadsleden worden dus niet uitgesloten daarvan. Maar het was goed om eens te zien hoe dat in de praktijk werkt. We vragen echt wel even aan onze inwoners een flink aantal gedetailleerde vragen. En ik hoop dat een heleboel inwoners ook die vragenlijst invullen. Want dan weten we, representativiteit is belangrijk. Dus als mensen kijken, vul het in. Op pagina 127, bij het onderwerp bedrijfsvoering. Daar wordt er gesproken over de taakstelling van de organisatie en de uitdaging daarvan. Is er al zicht op hoe de organisatie die taakstelling gaat invullen? En er wordt daar ook gesproken van, nou, dat zou druk kunnen gaan geven over uitvoering van geplande activiteiten. Ja, krijgen we dan weer te maken met onderuitputting? Moeten wij onze begroting op aanpassen? Want ja, als we daar een taakstelling neerzetten en we hebben minder mensen die taken kunnen uitvoeren, ja, dan moeten we ook minder taken begroten. Dan op pagina 139 en 140 bij de verbonden partijen is het zo dat het GBKZ-budget eigenlijk ieder jaar een klein beetje oploopt. Nou hebben we natuurlijk ook samenwerkingsverbanden om besparingen te realiseren op basis van efficiëntie. Nou, er is nou een nieuw computersysteem en we moeten ook verder, denk ik, met de harmonisatie. Is het nodig dat het budget toch ieder jaar omhoog gaat? Of valt daar, is een vlak budget, zou dat niet mogelijk zijn daar? Op pagina 139-150 wordt gesproken over het inkoopbureau. Heeft de portefeuillehouder een goed beeld van hoe het gaat met de besparingsresultaten van de gezamenlijke inkoop? Als dat nog niet het geval is, wanneer is dat dan mogelijk om dat te krijgen? Het is belangrijk om daar zekerheid over te hebben in de planning. En daar hoor ik graag even over hoe dat
in
meestal.
Pagina?
Pagina 149-150. Ja, bij de nieuwe voorstellen staan eigenlijk twee ICT-verrassingen op pagina 17 en 18. Waarom is het niet mogelijk om dat uit de reguliere budgetten te doen? Het is net op het randje van de 25.000, maar vraag daar uw mening over. En een procedurele vraag. Dit is een conceptbegroting. We hebben natuurlijk ook een aantal dingen met de ambtenaren besproken wat eigenlijk kleine foutjes zijn. Of, ik neem niet aan dat we deze versie gaan amenderen, maar dat we straks een nieuwe versie krijgen. En dat dat de basis wordt voor onze begrotingsbehandeling. En ik vind het een heel interessant voorstel wat de VVD deed om een bibliotheek anders te doen. Het zou bijna een D66... slogan kunnen zijn. Daar zullen we even over nadenken.
Dank u wel. Wie nog meer? Meneer Kruiswijk.
Ik prijs de VVD voor een creatief voorstel. Maar ik heb wel wat aarzeling, want ik vind dat je boeken ook moet kunnen zien, voelen, ruiken. En dat is wat ouderwets misschien, maar daar zit toch ook wel iets in. Maar bibliotheek is nou typisch een onderwerp, net als muziekschool, dat in de kerntakendiscussie eind vorige eeuw naar voren is gekomen als een taak die niet verplicht is, die we wel graag willen uitvoeren, maar waarvan we nu eens goed moeten kijken of daar het geld nog wel voldoende is. En dat soort vragen die spelen nu nog veel dringender dan in die tijd. Ik kan me die tijd nog wel herinneren, maar volgens mij is de opgave voor de komende jaren nog groter. Echter, het is verdraaid moeilijk om taken te vinden die je helemaal gaat stoppen. Ik ben heel benieuwd of er fracties hier zijn in deze raad die taken ontdekken die je helemaal kan uitsluiten. Heel vaak komt het neer op minder en uitschuiven naar de toekomst, later investeren. En soms kan dat niet als je zaken op niveau wilde houden. En soms gebeurt het gewoon omdat het college kennelijk geen tempo in de investering kan brengen door allerlei oorzaken die door de wethouder al zijn toegelicht. En het minder uitgeven zal ook de subsidies raken. Daarvoor hebben wij een subsidiemeetlatvoorstel. Nou, besteed daar veel aandacht aan, dat gaan we doen. En daarmee halen we al een flinke bezuinigingsdoelstelling. Dat is geen extra bezuiniging, maar daar moeten we eerst nog de bezuinigingen die we nu al ingeboekt hebben, moeten we zien te halen. En dat geldt voor een aantal andere bezuinigingen ook. Ik heb al gehoord het inkoopbureau. Het typische voorbeeld van waarbij we eigenlijk de bezuiniging al hebben ingeboekt, maar we moeten het nog wel zien te halen. Ik hoor het college niet meer spreken over herijking van het collegeprogramma overigens. Herijking van wat wij willen als taken voor de gemeente en de positie van de gemeente bepalen, dat is iets van alle dag van ons, van politieke partijen. Wat GroenLinks betreft zijn we daar steeds mee bezig. Is dat niet nieuw, maar het helpt wel als het college ons aanreikt wat er aan ontwikkelingen is sinds de laatste kerntakendiscussie. Dat geeft namelijk aan wat voor nieuwe taken er kennelijk bij zijn gekomen. En misschien is het goed om juist die taken dan nog eens extra tegen het licht te houden. Het college suggereert op pagina 5 van de begroting dat er franje in de begroting zit. Nou, wij zijn als eerste bereid om franje aan te vallen. En wij verwachten dan ook concrete voorstellen van het college daarvoor. Een voorstel is bijvoorbeeld nu in de aanvullende bezuinigings, dat doet het college ook wel. Bijvoorbeeld verminderen van abonnementen op tijdschriften. De vraag is natuurlijk welke. Hè, want, lidmaatschappen verminderen, welke. VNG opzeggen lijkt mij nou niet handig bijvoorbeeld. Nou, een knipselkrant die wij krijgen als raadsleden. Nou, ik gooi hem toch eigenlijk wel weg. En als ik het niet zou doen, dan heb ik hem niet nodig. Dus er zitten vast nog wel van dat soort kleine dingetjes in bestuur en organisatie die wat soberder kunnen. Ook als je denkt aan dat rapport, de kerntakendiscussie die we hebben gekregen, Welconsult was dat, meen ik uit mijn hoofd, die heeft nog weer eens een keer gekeken naar vergelijkingen met andere gemeentes en verdraaid. Er waren een paar posten waar we relatief veel uitgeven. Dat zijn de posten bestuur en, wat was het, ontspanning. Wat een rare combinatie trouwens, hè? Bestuur en ontspanning. Dat is wel een leuke combinatie. Maar op die punten geeft Bloemendaal dus relatief veel uit. Dus juist op die onderwerpen zullen wij de stofkam nog eens een keer moeten hanteren, kennelijk. Het college geeft aan dat er franje zit. Dus dat is ook voor het college een opgave. Laat ik het daarbij in eerste instantie houden. Het is iets waar alle partijen mee gaan worstelen. En kijk, GroenLinks heeft vorige keer in de vorige begrotingsraad, was dat meedenken, een voorstel gedaan om te bezuinigen op wat was het, vegen bijvoorbeeld, dat is toen afgewezen. Nou, dat gaan we gewoon weer opnieuw indienen en we zullen ongetwijfeld ook weer met nieuwe voorstellen komen. Maar zoals gezegd, het helemaal schrappen van taken, daar zijn we nog niet zo uit. Ik ben heel benieuwd wat mijn andere collega's daarvan vinden.
Mevrouw Soeteman.
Ja, de begroting die er ligt, daar is denk ik hard aan gewerkt. Het is ook een duidelijk stuk. En je ziet dat er steeds beter ook gekeken wordt naar de risico's. Dat de risico's steeds beter in kaart worden gebracht. Dat is prettig. Die risico's die zijn er zeker. Hij sluit nu met een positief saldo van 9 ton dan, zeg maar. Maar ja, het kan heel goed zijn dat hij in de toekomst toch weer een positieve resultaat gaat krijgen. Als je kijkt naar wat we hiervoor bij de najaarsnota hebben besproken. En de onderuitputting waar we het eigenlijk over gehad hebben. Dus het is natuurlijk ook een eerste overzicht wat je hier hebt. Ik wil er een paar onderwerpen uitpakken.
Interruptie, meneer Van Berg.
Interruptie, en niet om de wijsneus uit te hangen. Dat doe ik misschien toch. 9 ton is een beetje overdreven. Het is 9000.
Ja, ik wou het toch even corrigeren. Hoeveel mensen staan daar achter?
Mevrouw Soeteman, gaat u verder?
Ja, nee, dat klopt. Dank u, meneer Van den Berg.
Ik wil er gewoon even een paar punten uitpakken die in deze commissie misschien thuis horen. Ik denk dat er met name in de commissie grondgebied en samenleving op de inhoud nog een discussie zal volgen. Allereerst de precario-rechten. Ik vind het op zichzelf wel verstandig dat we die eruit halen nu, omdat we ons niet rijker moeten rekenen dan dat we zijn. Volgens mij heeft onze accountant daar ook wel een mening over. Dan op pagina 2 van de begroting worden een aantal risico's genoemd. En bijvoorbeeld de grondexploitatie, waar dus heel veel gemeenten op dit moment mee kampen. En dat wordt ook aangegeven door uw college in de inleiding van we vinden het verstandig om per project dus een grotere buffer voor tegenvallers in te calculeren. Ik geef u mee dat dat dus ook verstandig zou zijn waarschijnlijk voor het project Centrale Huisvesting. Ja, geeft u aan van we hebben op dit moment geen reserve gemaakt nog voor de decentralisatie van rijkstaken. Dat is inderdaad best een groot risico, want er gaat in de komende periode veel gebeuren op het gebied van decentralisatie. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, maar er zijn ook nog wel een aantal andere taken. Dus ik denk dat het venijn wat dat betreft ook een beetje in het verloop van 2012 pas naar boven zal gaan komen. Daarom is het ook goed dat we nu op korte termijn met elkaar die kerntakendiscussie gaan voeren. Nou, daar zijn ook al een aantal opmerkingen over gemaakt. Daar wil ik nu ook verder niet dieper met u op ingaan. Heel even nog kort langs de collegebrief. Daar staan inderdaad voorstellen in, bijvoorbeeld voor wat betreft het groenonderhoud en de manier hoe je met het alternerend afval moet omgaan. En ik denk dat we daar in de commissie grondgebied als fractie op terug zullen komen. Ten slotte is er ergens een paragraaf ombuigingsvoorstellen, paragraaf 6. En daar stond een zin die mij, dat trok even mijn aandacht. Dan zou ik even nu willen weten wat u daar nou eigenlijk mee bedoelt. Het idee van een politieke markt en besluitvorming daarop volgende kan misschien door u worden heroverwogen. En ja, het staat daar onder het kopje ombouwingsvoorstellen. Denkt u daar een besparing dan mee te realiseren? Op wat voor manier dan? Misschien kunt u dat eens toelichten. Het staat er een beetje kort geformuleerd. Dank u wel.
Verder heb ik geen vingers gezien.
Niemand is ingegaan op wat D66 heeft voorgesteld voor die enquête. Ik weet niet of dat ook nog de bedoeling is om dat even vanuit de fracties aan te geven, wat het idee daarvan is. Ik wil zelf graag, dat was toch de bedoeling om een enquête uit te laten gaan? Die is al uit.
Nee,
oh,
okay. Nee.
Oh, sorry. Van D66 zelf.
Nee, waar staat je gemeente?
Waar staat je gemeente?
Dat is de enquête. Bestaande enquête. Ja. Oké, okay. Ja. Nee, een misverstand.
Ik heb hem zelf overigens ook ontvangen en ingevuld. Het was een zeer gedetailleerde vragenlijst. Het woord is een wethouder Kokker. En ik denk dat u het met z'n tweeën gaat doen.
Voorzitter, dank u wel. Ik zou willen beginnen met een algemene opmerking, dat we natuurlijk steeds minder geld uitgeven aan bepaalde taken om de begroting rond te krijgen. Dus we gaan steeds een stapje terug en een stapje terug en een stapje terug om hem rond te krijgen. De begroting is rond zoals u er ligt en dat is op zichzelf verheugend, maar dat vereist van u wel instemming op een groot aantal punten. Met name daar waar wordt bezuinigd. En daar zitten, waar u ook op duidt, nog een aantal onzekerheden in de toekomst, waar besparingen als een taakstelling nog gerealiseerd moeten worden. Maar ik vind ook dat er hele positieve dingen zijn op te merken over de begroting. En ik zou er een stuk of vier willen noemen. In de eerste plaats is de hoeveelheid geld die wij als gemeente lenen, die ligt nog steeds ver onder de norm die in gemeenteland wordt gehanteerd. De norm is dat je 100% zou mogen lenen van je jaarlijkse exploitatiebegroting. Dus we hebben een begroting van ongeveer 40 miljoen, dan zou je 40 miljoen mogen lenen. En wij lenen tussen de 20, zo'n beetje een dikke 20 miljoen. En in gemeenteland zitten we daarmee in een zeer gunstige ranking. Als we geld nodig hebben, we geven een telefoontje aan de BNG en dan staat het morgen op onze rekening. En dat kan niet iedereen in Nederland zeggen. In de tweede plaats wil ik erop wijzen dat de hoeveelheid rente die wij betalen, dat die ook aan de zeer lage kant is. In relatie tot onze exploitatiebegroting. En we leven in een wereld waarin individuen en organisaties en landen zich helemaal klem lenen en hun hele exploitatiebegroting kwijt zijn aan het betalen van rente. Dat geldt niet voor de gemeente Bloemendaal. Daar zijn wel omstandigheden voor aan te wijzen, maar het is wel een feit. En daarmee houden we dus in onze exploitatierekening veel geld over om te besteden aan de taken die we hebben uit te voeren. In de derde plaats zijn we in principe nog steeds in staat om in belangrijke mate te voorzien in onze eigen financiering. Met uitzondering eigenlijk van de investering in de trein van het marinehospitaal en de haringbuistrein zijn we toch grotendeels in staat om onze eigen investeringen te financieren. En dat leidt ook dan ook tot die lage rentepositie. En in de vierde plaats zou ik erop willen wijzen dat als we het marinehospitaal daadwerkelijk van de grond kunnen trekken en de haringbuis ook, dat we daar een stedenbouwkundig plan kunnen ontwikkelen in de loop van het jaar en een stuk vertrouwen bij de burgers kunnen vinden, wat perspectief geeft op ontwikkeling de komende jaar, dan zou je bij wijze van spreken over 2 jaar ongeveer zover moeten zijn dat je kan overgaan tot gronduitgifte. Daarbij is het naar mijn mening wel cruciaal dat de risico's die verbonden zijn aan die projecten, dat we die realistisch inschatten en dat we die ook proberen in de grondprijs terug te verdienen. Want we moeten natuurlijk in dat soort trajecten niet nog eens een keer erop moeten inschieten. Dus alles met elkaar vind ik toch dat er sprake is van een positie van de gemeente Bloemendaal die niet ongunstig is. Hij is natuurlijk lastig in de zin van dat we alsmaar terug moeten. Maar wat betreft de financiële positie hebben we het wel onder controle. Dat wou ik in de eerste plaats zeggen. Dan in de tweede plaats, voorzitter, is er een hele lijst van opmerkingen gemaakt. Ik weet niet of het de bedoeling is.
Ik wilde net nog vragen hoeveel van die mooie beschouwingen u nog meer had.
Nou, eentje maar.
Eentje, oké. Okay.
Dan is er iets gevraagd door de VVD over de investeringen. U moet bij de investeringen moet u goed onderscheid maken tussen de investeringen die via een nota verhaald gaan worden op de burgers. Dat geldt bijvoorbeeld voor de riolering en het huisvuil ophalen. Besparingen die we daar bereiken, die zullen we ook weer moeten verdisconteren in de tarieven. Want dat moeten op zichzelf zelfdekkende systemen zijn. Dus natuurlijk kopen we daar scherp in. En natuurlijk zoeken we daar naar de laagste kosten voor de burger. Maar de voordelen die we daar halen op het gebied van inkoop, die gaan bijvoorbeeld weer terug in de tarieven naar de burgers toe. Voordelen op het gebied, andere investeringen die buiten die sfeer liggen, die hebben natuurlijk ogenblikkelijk invloed op de exploitatierekening van de gemeente Bloemendaal. Dus een inkoopvoordeel op dat punt levert ruimte op of een argument om minder te verhogen. Wat betreft de vraag over het inkoopbureau, daarover heb ik periodiek overleg met degene die hier namens Rijk in de organisatie zit en zijn baas die centraal zit bij het Rijk. En daar praten we over de aanpak en op welke terreinen we denken besparingen te kunnen bewerkstelligen en wat het effect daarvan is. En die effecten worden dan enerzijds ontlenen we daaraan het idee dat we op het gebied van inkoop bepaalde doelstellingen kunnen halen. En anderzijds hebben we dat dus nodig om de begroting ook sluitend te krijgen. Wat betreft de precariorechten hebben we een vorige periode voorgesteld om meer opbrengsten voor de precariorechten te begroten. Om aan te sluiten van Bloemendaal bij het gemiddelde niveau voor de precariorechten in de regio Kennemerland. Wat we nu voorstellen om eruit te halen, dat is om die verhoging eruit te halen. Wat we er dus niet uit halen, dat zijn de precariorechten zoals we die tot nu toe heffen. Ik moet u overigens vertellen dat tegen alle precariorechten die we de nutsbedrijven opleggen, gerechtelijke procedures lopen. En die lopen landelijk tegen alle gemeentes, omdat die nutsbedrijven daarmee verzet plegen tegen datgene wat in hun ogen ongewenst is. Dat we daar dus in de eerste plaats te maken hebben met een achterstallige inning van die bedragen. Dat we daarvoor procedures moeten volgen of moeten afwachten als die op andere plaatsen worden gevoerd. Voordat we ons geld ook daadwerkelijk binnenkrijgen. En om nu, wetende dat er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen die door minister Donner positief is aangenomen. Dat hij zegt dat hij hem gaat uitvoeren. Te zeggen, dan gaan wij nog maar eens eventjes hogere inkomsten ramen, daar de uitgaven op boeken. In de wetenschap dat daar bezwaarprocedures van de nutsbedrijven tegenkomen. En het niet zo zijn dat die precariërechten in één keer zullen worden afgebouwd. Maar het zeer onzeker is of verhogingen die we vandaag gaan doorvoeren in dat afbouwschema nog wel worden opgenomen. En er staat ook in het voorstel dat we liever op dat punt een meevaller te zijner tijd hebben dan ons nu rijk rekenen en het geld maar uitgeven om later dan die tegenvallen te incasseren. Dus je moet dat wel in dat perspectief zien. Ik wou niet op al die voorstellen ingaan als ik het goed vind kunnen gedanken. Detail, lezen, grote. Natuurlijk, wat betreft al uw voorstellen, kan je natuurlijk heroverwegen. Wij hebben u een voorstel gedaan om de begrote sluiter te krijgen. Het is aan u om vast te stellen of u de voorstellen die we doen wil inruilen veranderen. Ik bedoel, wij gaan niet over uw budget voor de rekenkamer. Als u uw budget voor de rekenkamer te hoog vindt, is het niet aan het college om te zeggen dat het lager moet. Dat is aan u om dat te beoordelen. Wat betreft de vraag met betrekking tot politieke markt, ligt daar de suggestie in uw richting om te kijken. In feite gaat het om de vraag, je kan bij wijze van spreken vanuit twee kanten, misschien wel van meer kanten, besparingen of efficiëntiemaatregelen vinden in de organisatie. Die liggen deels in de sfeer van de verantwoordelijkheid van het college, maar ze liggen ook deels in de sfeer van uw eigen verantwoordelijkheid. U gaat over uw eigen griffie, hoeveel middelen u daar wel inzet. U gaat over uw eigen rekenkamer. Het is niet aan het college om op dat punt voorstellen te formuleren. Wij gaan ervan uit dat u dat zelf doet. En datzelfde geldt wat betreft de structuur van uw vergaderingen. Als u bij wijze van spreken vergaderingen combineert en dat op één avond doet en het gemeentehuis maar één avond gebruikt in plaats van twee avonden. En daarmee ook een minder beroep op de ambtelijke aanwezigheid. En in feite dus minder tijd gebruikt voor besluitvorming, zou dat een bijdrage kunnen leveren op een indirecte wijze aan de verlaging van de kosten van de organisatie. Dus dat zijn vragen waarvan wij zeggen, daar zou u als raad zelf over kunnen nadenken. Wat betreft die salariskosten, ja, die gaan we nooit op de voorhand te vroegtijdig ramen. Maar op dit moment moeten we de rekening houden dat een dergelijke verhoging eraan staat te komen en brengen we hem in de begroting in. Ja, wat betreft de kerntaken en de speerpunten is het natuurlijk zo dat de vraag wat je doet eigenlijk altijd in de context moet plaatsen van de tijd waarin je leeft. Het feit dat je 5 jaar geleden in een bepaalde context en een financieel kader misschien vond dat je bepaalde dingen moest doen, wil niet zeggen dat je 5 jaar later onder andere omstandigheden dat nog steeds vindt. En wat we eigenlijk vinden, dat is dat je misschien niet door moet gaan met alsmaar die knop een beetje strakker te zetten en overal een beetje af te halen, zonder dat je je afvraagt, wat vind je nou eigenlijk essentieel in deze tijd? Waar wil je nou als gemeente in deze tijd voor staan? En daarbij gaat het natuurlijk met name om de vraag wat de niet-wettelijke taken zijn die we uitvoeren. En of je het gewenst vindt om die niet-wettelijke taken in het huidige tijdgevricht uit te voeren op de manier zoals dat gaat. En je kan wat betreft de wettelijke taken natuurlijk praten over de vraag of we dat op de juiste wijze uitvoeren en efficiënt doen. Maar die moet je uitvoeren, maar de niet-wettelijke taken, dat is een eigen keuze van de gemeente. En daar zit heus nog wel een hoop geld in. En daar zit ook het idee in dat door dat alsmaar dat terugdraaien, je eigenlijk voorbij gaat aan de vraag, wat voor soort gemeente wil je zijn? Waar wil je als gemeente Bloemendaal voor staan? Wat vind je dat inherent is aan de gemeente Bloemendaal? Vind je nou als gemeente Bloemendaal dat wij bijvoorbeeld geen bloemetjes meer moeten hebben in onze parken en onze bloemen, plaatsen waar bloemen staan? Ik weet wel dat 20, 30 jaar geleden toen ik hier was bij de raad, was de raad met verven dat aan de orde stelde dat de gemeente Bloemendaal toch bij het station bloemetjes in de parken moest hebben. En dat heeft dus te maken met je identiteit, dat heeft te maken met je zelfrespect, dat heeft te maken waar vind ik dat ik vind dat het er moet zijn en vind ik dat de burger daarvoor moet betalen, want dat is inherent aan Bloemendaal. En dat is wat we bedoelen met die kerntakendiscussie. En misschien als we die voeren. En wat betreft die kerntakendiscussie willen we graag als college u een voorstel doen hoe we dat willen aanpakken. Maar wat in onze suggestie zit, is dat we dat met de raad samen willen doen. Als we u een voorstel gaan doen, dan willen we u daar als raad bij betrekken. Dan willen we ook dat u meedoet in die discussie. Dus als, nou voorzitter.
Ja, rond D66 had er ook nog een specifieke vragen over of dat dossier wat daarnaast bij mevrouw van Staal.
Ja, dat neem ik graag.
Of dat kan worden hergebruikt.
Ja, ja, ja. Nou, ik heb daar het enige idee wat me daarbij te winnen schiet. Nou, zo'n dossier, dat hoort niet meer in deze tijd. Dat hoort in een computer te zitten. En ik weet niet of die tafel dat wel kan dragen en die vloer. Maar daar moeten we voorzichtig mee zijn. Misschien moeten we toch al naar die 400. Maar natuurlijk willen we daar graag gebruik van maken. Ik neem aan dat mevrouw Van Stralen dat allemaal bestudeerd heeft. En ze wil ons graag wegwijs maken in die dossiers en vertellen wat daar bruikbaar in is. Nou, ik hoop dat ik daarmee toch op belangrijke punten op hoge lijn u beantwoord.
Ik ga u nog even helpen.
Als er punten zijn waarvan u vindt
dat... Ja, ik ga u nog even helpen.
En ik wil ook graag de captain van ons team daarbij in de ring uitnodigen.
Ja, maar toch krijgt u zelf nog een vraag. Op pagina 139 werd gesproken over door mevrouw Van Stralen over de, zeg maar, de geleidelijke verhoging van het budget GBKZ.
Ja, ik moet u zeggen dat ik me daar niet zo in herken. Ik geloof dat ook niet zo dat zo is. Maar misschien wil mevrouw Kensen daarop antwoorden. Ja.
Mevrouw Kinsen.
Er is bij de vorige raad een voorstel geweest voor een herziening van de samenwerkingsovereenkomst. En toen is er ook gesproken over een eenmalig investeringsbudget om de harmonisatie te laten toepassen. En dat investeringsbudget, dat wordt straks gecapitaliseerd en dat wordt over de 4 gemeentes verdeeld. En dat is een van de verklaringen waarom de budget dus tijdelijk wordt verhoogd.
Als ik even aan mag vullen, daar wordt het budget niet eens verhoogd, want daar was een afschrijftermijn van de vorige investering. En daarvoor komt dus een afschrijftermijn voor een nieuwe investering die niet hoger is dan het bedrag wat we hadden. Dus ik geloof niet, ik heb niet het beeld dat de kosten van GBKZ toenemen.
En dan stond er ook nog een vraag open van meneer Brussaert. Dat was de doorwerking van de najaarsnota op deze begroting.
Ja, daar wil ik graag apart op terugkomen, want ik kan het wel beantwoorden hier, maar dat gaat zo diep in de techniek en daar heb ik heel veel tijd voor nodig.
En ja, die tijd krijgt u niet vandaan. Dus, maar daar komt u later op terug. Wanneer komt u daarop terug?
Heel snel, in ieder geval voor de behandeling van het onderwerp in de raad.
Dus schriftelijk?
Dat wou ik met de heer Brussaert overleggen, want...
Oh.
Okay. Misschien is het goed dat ik toezeg dat ik daar sowieso schriftelijk op zal reageren naar de hele raad toe.
Ja, prima. Dat beschouw ik als een toezegging. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb weggestreept de discussie volgende en volgens mij zijn er 4 vragen over. Als u dat anders ziet, dan hoor ik dat natuurlijk graag. De eerste vraag die volgens mij over is het nou echt een tegenvaller op de stijging van 1,5% in de salariskosten? Volgens mij is dat geen tegenvaller, het is misschien redactioneel zo geformuleerd. Het is iets wat we nu kunnen voorzien. Het tegenvallende aspect is ervan dat we er geen invloed op kunnen uitoefenen. Omdat het gewoon een gevolg is van de CAO-onderhandeling en dit de reële inschatting is. Tweedens, de waardering van de burger 5,5 in het kader van waar staat je gemeente. Mag dat niet een slagje hoger, die ambitie? Omwille van de tijd zal ik geen plagende opmerking daarover maken, maar ik verwijs wel graag naar het antwoord dat ik daar vorig jaar op gegeven heb. En dat staat volgens mij gewoon nog overeind. En bovendien, het is niet per se zo, en dat heb ik ook vorig jaar gezegd, dat met 5,5%, daarmee ook onze ambitie is geformuleerd. Dat is niet zo. En dan over de ICT-investeringen met een lichte frons. Dat is begrijpelijk. Ook ik heb moeten leren in de loop van het afgelopen jaar dat investeringen buiten het informatiebeleidsplan, en dat zijn met name vervangingsinvesteringen, geen onderdeel uitmaken van het informatiebeleidsplan en dus separaat op de begroting staan. En dan, de uitgaven van het bestuur is relatief hoog in vergelijking tot andere gemeenten. Daar heb ik mij ook eens intensief mee bezig gehouden. En het antwoord daarop luidt dat wij in Bloemendaal de gewoonte hebben om een aantal teams tot het bestuur te rekenen dat andere gemeenten niet doen. Ik noem bijvoorbeeld het team communicatie. Ondertussen is het zo dat als je een benchmark maakt over het bestuur zelf, het gemeentebestuur bestaat uit college en raad, aangevuld met duo-raadsleden, dat is het gemeentebestuur, dat zijn bestuurskosten. Als je dat ook wel weer vergelijkt met, als je daarbij optelt bijvoorbeeld het bestuurssecretariaat, dan blijkt dat het bestuurssecretariaat er relatief lager kosten geeft dan als je het benchmarkt met vergelijkbare gemeenten, zeker hier in de omgeving. Dus dat is het is een onderwerp wat je, waarvan ik het verstandig vind om het langs die weg voorzichtig te benaderen. Voorzitter, er is een vraag.
Ja, dat is heel interessante informatie, maar waar haalt u dat vandaan? U zegt benchmarks. Wij kennen de benchmarks van de hoed en de rand een aantal jaren geleden en van Welconsult. Die kennen wij. Dat zijn externe deskundigen. Waar zijn uw deskundigen dan vandaan?
De burgemeester.
Ik spreek uit mijn hoofd. Ik moet u het antwoord schuldig blijven om nu het bronmateriaal te geven. Maar als u daarvoor belangstelling hebt, dan wil ik dat wel produceren.
Nou, GroenLinks is sowieso, heeft sowieso belangstelling in een benchmarkonderzoek, want het is voeding voor de raad om bezuinigingsvoorstellen te beoordelen.
Ja,
de burgemeester.
Ik zeg u het bronmateriaal toe. Daarmee heb ik volgens mij de vier vragen die openstonden, die mijn verantwoordelijkheid betreffen, beantwoord.
Dan ga ik nog even, nog niet alles is beantwoord. Er is nog een vraag open van mevrouw Van Stralen, D66, pagina 127, over de organisatieontwikkeling. Dat gaat over de organisatieontwikkeling en of de organisatie ook, zeg maar, alle ambitieuze plannen, of ze het aankunnen. En het staat op pagina 127.
De organisatieontwikkeling is gelukkig een buitengewoon dynamisch dossier. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de organisatie. Niet in de laatste plaats vanuit de ambitie om naar het nieuwe werken te gaan. Zowel financieel als processueel is het antwoord daarop naar de huidige inzichten onomstreden ja.
Voorzitter?
Interruptie met mevrouw
Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, is het al zicht op hoe de organisatie de bezuinigingstaakstelling gaat invullen? En er wordt een opmerking gemaakt over dat door de taakstelling waarschijnlijk bepaalde taken op een bepaald moment, als er uitvallers zijn, niet uitgevoerd kunnen worden. En is daar in de begroting ook weer rekening mee gehouden? Of kunnen we dan voorzien dat we een onderuitputting krijgen?
De burgemeester.
Nee, dat is wat we bepaald willen vermijden. We hebben er uitzicht op in categorale zin en niet op FTE-niveau. Maar we weten wel heel precies waar wij denken dat te realiseren.
En dan nog één vraag van de heer Kruiswijk. Of er nog wederom een herijking van het collegeprogramma zit aan te komen. Wethouder Kokken.
Ik ben blij dat u die vraag nog even herhaalt, want ik in mijn gedachten schoot het feit dat de vraag was die nog niet was beantwoord en die ik toch wel relevant vind. Ik kan u zeggen dat we daar toevallig vandaag in het college een afspraak over gemaakt hebben. Dat we dit jaar de realisering van het collegeprogramma zullen evalueren en ook na zullen gaan wat we de komende jaren eventueel nog te doen hebben. Dus dat is een punt wat de volle aandacht heeft.
Dank u wel.
Ik vraag me af of u meegeluisterd heeft vanmorgen eigenlijk.
We gaan hier 3 november over verder praten. Tenzij u echt nog iets brands wil zeggen. Maar ik denk alle vragen zijn beantwoord. Er zijn voorstellen gedaan die waarschijnlijk in de een of andere vorm op 3 november terug zullen komen. Maar wie van u wil echt nog iets zeggen? Ik zie alleen de vinger van meneer Brussaert. Gaat u gang.
Ja, dat is één vraag over die personeelslasten. Ik heb natuurlijk niet de noodzaak van het ramen van 1,5% ter discussie gesteld. Maar wel de systematiek. Hè, van, in hoeverre is dat nu, was dat nu voorzienbaar en al opgenomen in de meerjarenbegroting? Of is dat, en waarom is dat nu als een min opgenomen in plaats van dat dat voorzien was? Dat is eigenlijk de vraag. En naar aanleiding van de laatste opmerking van de heer Kokke, we zien natuurlijk uit naar de midterm review van het collegeprogramma, zoals dat heet.
Wie van u? Wethouder Kokke, over de salariskosten.
Voorzitter, ik meen me te herinneren dat we dat in de kadernota al aangekondigd hebben.
En dat is het antwoord. Dan hebben we de begroting 2012 in ieder geval in deze commissie besproken. We kunnen ook concluderen dat er een kerntakendiscussie lijkt aan te komen. Met daarin onder andere het dikke dossier bij mevrouw Van Stralen. Waarvan de heer Kokke dan weer zegt ja, dat het eigenlijk digitaal zou moeten zijn. Ja, zou kunnen. Maar daar komt het college ook met nadere voorstellen. En voor het overige gaan we op 3 november verder spreken. En natuurlijk ook nog commissie samenleving en grondgebied. Ronden we dit punt af en gaan wij door naar punt 14. Het blok informatie en oriëntatie heropenen wij. Dat is punt 14, het raadsinformatiesysteem. Dat is op verzoek van de Partij van de Arbeid op de agenda gezet. Er zijn volgens mij wel wat stukken van. Maar ik zou in eerste instantie het woord willen geven aan mevrouw Wolf.
Ja, de reden dat het hier op de agenda staat is omdat wij van mening waren dat het een inhoudelijke discussie betrof die in deze commissie thuis hoort. En niet in het presidium of pseudo-presidium of oploop die er geweest is. Het is nu een beetje mosterd aan de maaltijd. Maar wij proberen ons altijd te houden aan de regels. Ik wil wel een heel verhaal houden over het feit dat ik vind dat die hacker eigenlijk geprezen moet worden. In tegenstelling tot sommigen hier in de raad die vinden dat die hacker vervolgd moet worden. Maar dat lijkt me ook een beetje mosterd aan de maaltijd.
Dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Boeijink, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik ben hier vanavond even aangezeten omdat dit onderwerp op de agenda stond en ik onder andere schuldig ben aan dat vergaderingetje wat we gehad hebben. Dat vergaderingetje was geen presidium, ik weet ook niet wat het wel was. Het was in ieder geval een samenkomst van een aantal fractievoorzitters, raadsleden. En dat vergaderingetje dat heeft aan het eind geconcludeerd dat het verstandig was om namens hun in uitvoering door de rivier een briefje te sturen naar het college waarin je zegt van het college zou eens naar de volgende punten willen kijken. Want tijdens die vergadering werden een aantal informatieelementen naar voren gebracht die essentieel waren om te begrijpen. En dat was ook het doel van de sessie. Het doel van de sessie op die maandag was om gewoon informatie te krijgen, want de firma die ons het RIS levert, die was daar aanwezig en kwam ook daadwerkelijk ons vertellen wat er gebeurd was. En daar zijn ook conclusies uit getrokken. Vervolgens is er een hele lawine aan mailomwisseling ontstaan tussen mensen hier in deze raad, die allemaal gebaseerd zijn op feiten die er niet gezegd zijn en ook niet vastgesteld zijn. Dus allereerst is er nadrukkelijk namens dat groepje mensen wat er was een brief gestuurd in het college en die brief die heb ik 3 keer omgelezen en van achter naar voren doorgekeken, maar daar staat het niet anders dan het is. Het staat gewoon namens deze mensen die er waren, is dit door aan het college gevraagd of gemeld. En verder is aan het college gevraagd om daarmee te acteren. De suggestie dat er namens dat groepje, namens het presidium is gesproken, is gewoon niet feitelijk. Is gewoon niet feitelijk. En ik vind ook ergerlijk dat dat continu in de mail is gesuggereerd.
Punt van orde.
Interruptie, mevrouw Wolf.
Punt van orde. Onze fractie heeft gisteren besloten om voorlopig het woord niet meer te voeren in de raad. Dus ik heb ook helemaal geen behoefte aan om deze discussie nu hier te houden. Meneer Boeijink mag het hele verhaal houden. Ik zal er niet op reageren in ieder geval.
Meneer Boeijink.
Dat was volgens mij geen vraag, dus daar kan ik nog niet zoveel mee doen. Het tweede punt wat ik denk belangrijk is er is in die maandagmiddagsessie er zijn een aantal informatiepunten naar voren gekomen, onder andere door de inbreng van gemeenteoplossingen, die eigenlijk niet anders dan een vertrouwelijke behandeling zouden moeten vragen in deze commissie. Want die informatie wijst totaal iets anders dan de simpele conclusie dat een hacker geprezen moet worden. dat wijst echt op een compleet andere conclusie. En ik vind het daarom ook volledig de lucht gegrepen dat dat dan allemaal gesuggereerd wordt, zonder de feiten te kennen. En ik betreurenswaardig dat op deze manier gediscussieerd wordt. Ik zou ongelooflijk graag op basis van feiten een echte discussie willen voeren. En als ik fout zit, dan geef ik het graag toe. Maar dan wil ik wel op feiten worden gewezen die dan ook waar zijn. En waar ik dan blijkbaar een foute conclusie aan verbind. Prima. Maar niet op basis van suggesties of meningen die niet op feiten gebaseerd zijn. Dat wil ik even vertellen, voorzitter.
Dank u wel.
En zijn laatste punt nog even aanhalen. Het wordt in relatie, vervolgens is dit punt gebracht in het functioneren van de rivier. Rivier heeft gewoon op verzoek van een aantal mensen daar in dit groepje werk gedaan. Dat is een heel normaal proces. Rivier is aangesteld om namens raadsleden, CQ-fracties, CQ de hele raad, werkzaamheden uit te voeren. En het is volslagen normaal dat Rivier dat doet. En ik snap ook niet waarom dan een discussie moet gevoerd worden over het functionerende Rivier in dat kader. Dus ik werp mij ver van die discussie af.
Meneer de voorzitter, punt van orde.
Interruptie, mevrouw Wolff.
Kunnen wij misschien bij de begroting een cursus lezen opnemen? Voor in ieder geval de voorzitter van de VVD-fractie. Lijkt me erg op zijn plaats.
Per interruptie.
Interruptie, mevrouw Soeterman.
Ik hoop dat mevrouw Wolff daar dan ook de dekking voor vindt.
Wie van u nog meer? Zo niet, dan is dit punt wordt afgerond. Wij gaan door naar punt 15, maar ik denk dat meneer Van den Berg dat eigenlijk al heeft gedaan in eerste instantie bij de najaarsnota. Mededeling van de auditcommissie. Dus dat punt kunnen we nu zonder verdere discussie passeren. Tenzij u vragen nog heeft aan de auditcommissie. Nee. Dan gaan we naar punt 16. De voortgangsrapportage, uitvoering informatiebeleidsplan. Daarvan heeft u een rapportage mogen ontvangen. Met weer de bekende groene, oranje en rode kleuren. Is er iemand van u die daar iets over wil zeggen? Ik zie één vinger, mevrouw Van Stralen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college bedanken voor doelgerichte, duidelijke rapportage. Ik heb een paar vragen. Op pagina 2 wordt gesproken over dat er rekening gehouden is bij het opstellen van het concept IT-architectuur met intergemeentelijke samenwerking op IT- en dienstverleningsniveau. Mijn vraag is, hoe is daarmee rekening gehouden? En hoe is die IT-architectuur getoetst op toekomstbestendigheid, kwaliteit en kostenefficiëntie? Is daar een externe adviseur bij geweest of hebben we die kennis hier in huis? En dan een vraag over pagina 3. Daar is bij de basisregistraties moet eerst een aangepaste versie van het GBA-systeem beschikbaar komen om een volgende stap te doen. Hangt die stap van onszelf af of zijn wij daarin afhankelijk van derden?
Ik zag mevrouw Soeterman. Gaat de gang.
Ja. Nou, heel veel dingen liggen op schema. Dat gaat dus op zich helemaal goed. Een paar vragen daar waar het oranje is. Bij de dienstverlening. Zouden we daar nog een korte toelichting kunnen krijgen van wat is nou de aard en de oorzaak van de vertraging? Nee. Dat was een stoel. Dan diezelfde vraag eigenlijk bij het zaakgericht werken. Kan daar iets meer toelichting worden gegeven bij de aard en de oorzaak van de vertraging? En tenslotte vinden we in het stuk geen cijfers terug. Betekent dat alles volgens mij binnen het budget blijft? Dan zou dat een heugelijke mededeling op zich zijn. Dank u wel.
De burgemeester voor de beantwoording. Oh, meneer Boeing.
Ja, voorzitter. Ik moest even afstemmen wie het woord zou voeren voor dit onderwerp. Dat hebben we net gedaan. Wij zien al 2 jaar deze voortgangsrapportages. En die zijn over het algemeen allemaal donkergroen. En her en der is een keertje een oranje stukje erin. En dan vragen we keurig netjes aan het college en hoe zit dat? En dan blijkt dat het allemaal prima op orde komt. En we gaan rustig verder. Maar wij weten dat als wij naar het nieuwe concept huisvesting van dit gemeentehuis gaan, dat wij ook de ICT dik op orde moeten hebben daarvoor. En dan praten we voornamelijk over het papiervrije kantoor. Omdat we flexplekken gaan invoeren, zullen we zonder dikke dossiers door het gebouw moeten plaatsvinden, kunnen nemen achter elke werkplek. En ik wil eigenlijk voorstellen dat we dat stukje van het project, ik denk dat project 4 is zakelijk werken, zo uit mijn hoofd doe ik dat. Eigenlijk wil ik daar eens even wat dieper op ingaan. En het is nu niet het moment, het is 11:15. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we daar maar eens een uurtje over gaan spreken. En de werkelijke voortgang in de invulling, technisch, maar ook organisatorisch en informatietechnisch, maar eens doorgaan spreken hoe dat dan precies gaat uitzien. Zodat wij zekergesteld zijn als wij een positief besluit zouden nemen voor een nieuwe vorm van werk in dit gemeentehuis, wat samenhangt met de gemeentelijke huisvesting, dat we ook zeker weten dat ICT ruim van tevoren goed op orde is om dat ook te kunnen, wat we met elkaar dan willen in die huisvesting. En dat geef ik als suggestie aan het college om dat op de agenda te gaan brengen.
De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de instemmende woorden over de vraag van mevrouw van Stralen intergemeentelijke samenwerking. Dat is interne kennis, dat is op basis van interne kennis. Daar huren we geen externe kennis voor in. De intergemeentelijke samenwerking, als je daar op de ICT... We hebben in de discussie over intergemeentelijke samenwerking, en dan kijken we vooral in de eerste plaats naar beoogde partners Paarn, Woude, Haarlemmerliede en Heemstede, hebben we ook de vraag gesteld van op welk moment in de samenwerking is het belangrijk om de ICT te benoemen als onderwerp van synchronisatie. En daarvan hebben wij nu tegen elkaar gezegd dat het belangrijk is om dat in een vroeg stadium te doen, omdat dat de genen van je organisatie bepaalt. En wat er nu op dit ogenblik gebeurt, dat is de inventarisatie van de verschillende overeenkomsten. Dat is voor Haarlemmerliede, Spaar en Woude buitengewoon eenvoudig, omdat wij de hele ICT voor die gemeente verzorgen. En voor Heemstede is dat nu een onderwerp van inventarisatie. En het is goed om in dit stadium ook dat hier zo te benoemen. En dat is wat u leest op pagina 2. Op pagina 3, ten aanzien van de GBA. De GBA wordt steeds meer geïntegreerd met andere systemen in de organisatie. Ook niet in de laatste plaats met de Belastingdienst. Wat daarvoor nodig is, is een gegevensmakelaar. En die gegevensmakelaar die is op dit ogenblik in productie. En dat is waar naar verwezen wordt als het gaat over een aandachtspunt bij de basisregistraties. Ik ben er trots op om te mogen melden dat wij in een heel vroegtijdig stadium erin geslaagd zijn om de digitalisering van met name de BAG en de GBA vroeg en stevig gecertificeerd te krijgen. Dan over de financiën, de vraag of het financieel binnen budget is. Bij mijn beste weten is het zo, en ik hoop een schop te krijgen als ik me nu verstout. Maar we zijn volgens mij helemaal binnen budget. Ik heb namelijk nooit een signaal gehad van het tegendeel. We zijn echt financieel binnen budget. Voor dit plan. Dan. ja, dat. Nou ja, laat me zitten. Ten aanzien van de dienstverlening en het zaakgericht werken, is de planning oranje. Omdat. Ik spreek uit mijn hoofd. Nee.
Zal ik mevrouw Kensen het woord geven?
Nee, ja, dat is goed. Ik,
ja, mevrouw Kensen.
Ik zou willen verzoeken mevrouw Kensen het woord te geven.
Mevrouw Kensen.
Zoals u weet hebben we ook een nieuwe informatiemanager aangesteld dit jaar. En wij hebben het project zakelijk werken met verve opgepakt. Maar we staan nu wel ook op een punt waar we met andere gemeentes ook kijken naar welke systemen misschien wij ook gezamenlijk kunnen afspreken hoe we de doorstart doen en wat de ervaringen daarmee zijn. Dus het staat niet stil. Maar er zijn wel een paar heroverwegingen die we maken. En vooral bijvoorbeeld met de mid-office. Kiezen wij wel of niet en kiezen we dan voor een waar we ook mee kunnen samenwerken met andere gemeenten. Dat zijn nu wel issues die wat meer spelen. En daar zijn we wel soms herijkingen in het plan aan het uitvoeren.
Dan is er een vraag van de heer Boeijink. Wat ik een buitengewoon vruchtbaar idee vind, omdat het goed is om commissie en raad mee te nemen in dit buitengewoon belangrijke aspect in de hele organisatieontwikkeling.
En ik waardeer ook de zorg en belangstelling vanuit de Raad op dit belangrijke onderwerp. Niet alle raden doen dat. Ik wil dat een slagje verdiepen op uw voorstel. En wat ik graag voorstel is om in de tweede helft van november aan de hand van een notitie een speciale werkbijeenkomst te maken waarop wij inzoomen op wat aan het slagen is, hoe wij daarover een beeld ontwikkeld hebben en ook waar wij een aantal zorgpunten hebben. En van daaruit kunt u die toetsing denk ik heel erg goed doen.
Tweede ronde nog. Meneer Boeijink.
Ja, voorzitter, ik zou graag de doelstelling willen formuleren dat u een planning heeft wanneer dit nieuwe huisvesting klaar is. En dat u een half jaar van tevoren feitelijk vanaf dat moment terug gaat redeneren hoe u uw project moet aanvliegen.
Ja.
En dat we dan zeker gesteld hebben dat een half jaar voor de huisvesting in de lucht komt, dat u het zakelijk werk op orde hebt. En dat u dan de ambtelijke organisatie ook volledig mee kan nemen in het nieuwe werken vanuit ICT-kant. En die gedachtegang zou ik graag willen uitgewerkt zien.
Burgemeester?
Ik neem daar nu een voorschot op. Omdat een element van die gedachte ook als residu in een motie ligt. En ik maak me daar zorgen om. Omdat het buitengewoon lastig is om het gerealiseerde gehalte van wat u een half jaar voordien als noodzakelijk acht, te realiseren in een kantooromgeving die dat technisch niet baas kan. Dus dat betekent volgens mij dat in de route die wij ons aan het voornemen zijn, wij ons wel heel sterk voorbereiden, maar op het moment dat de kantooromgeving daar nog niet de mogelijkheid toe biedt, is het niet mogelijk om te zeggen, wij zijn er nu helemaal klaar voor. Want dat kan ook over een verschil van interpretatie gaan. Maar laten we in ieder geval daar maar eens indringend over met elkaar van gedachten wisselen.
Nou, aan de hand van een notitie zult u dat ons ook voorleggen. Ja, dan wordt het een derde termijn.
Mag ik nog één ding daarover zeggen?
Heel kort, meneer Boeijink.
Want ik denk ook dat meneer Kruiswijk dat ook al een beetje zeint. Ik zei hetzelfde, ik bestrijd dat wat u zegt.
Dat is goed. Ik kreeg dat signaal ook en ik vind het de moeite waard om daar in een verdiepingsslag te gaan dat we het over hetzelfde hebben. Ik wil nog één opmerking over maken. Ik gaf in mijn enthousiasme over dit onderwerp aan tweede helft november. Dat is geen goed idee. Dat moeten we over de jaarwisseling heen tellen, omdat die voorbereiding vraagt gewoon om daar even de tijd voor te hebben. Dus ik denk dat we dat moeten doen in het eerste kwartaal 12.
Dit punt kunnen we afronden met de conclusie dat er een notitie is toegezegd en dat we er in de eerste kwartaal 2012 in de vorm van een werkbijeenkomst verder over praten. Dan gaan we door naar punt 17. Dat is de voortgangsrapportage van het programma dienstverlening. Dat ligt een beetje in het verlengde van het vorige agendapunt. Wie van u wil daar iets over zeggen? Niemand? Ik zie twee vingers. Oh, mevrouw. Drie. Nu begin ik bij meneer Kruiswijk.
Wij hadden de vraag hoe gegevensbeheer dan organisatorisch verder ingevuld wordt, maar volgens mij is daar al net iets over gezegd. Bij de voortgangsrapportage, daar is bij sommige projecten ingevuld gestart of in behandeling, maar wij zouden graag steeds daar consequent de fase willen zien waarin het project zich verkeert. Want gestart of in behandeling is een beetje vaag.
Mevrouw Zoeterman.
Ja, ons valt op dat je bij dit onderwerp ook heel erg afhankelijk bent van externe factoren. De landelijke overheid die komt met een heleboel principes die gemeentebreed of alle gemeenten worden uitgerold. En dan moeten wij er maar weer op anticiperen. Bijvoorbeeld zoals dat telefoonnummer 02314. Ja, het zal uiteindelijk best wel heel handig zijn, maar het is echt even
de interruptie, binnen. Voorzitter, 14023.
Ja. Ah, ja zie, dat
laten
ging je al.
Laten we elkaar goed vertellen iedere keer.
Ja, nee, precies. Nou, dat zal best even wennen zijn. Het zal uiteindelijk best een efficiëntieslag ook weer mogen betekenen. Maar ja, je moet dat toch als organisatie maar gewoon dan oppakken. Ik zag trouwens wat dat betreft dat we bij dat nieuwe telefoonnummer dan aansluiten bij Haarlem. Daar heb ik zelf ook wel enige ervaring met telefonische contacten met de gemeente Haarlem. Ik denk dat we dan nog wel eens goed moeten afstemmen voor wat is front office, wat is back office. En met name hoe ligt de verbinding ook tussen die twee organen. Ik hoop dat het in de toekomst goed mag gaan. Dan nog één opmerking naar aanleiding van het project gemeentelijke huisvesting en de relatie dan met de projectopdracht alternatief loket Bennebroek. Ja, onze fractie gaat ervan uit dat er nog steeds gewerkt wordt aan een volwaardig loket in Bennebroek. Dank u wel.
Mevrouw van Stralen.
Net als GroenLinks wil ik graag wat aandacht vragen voor smart rapportage. Bij bladzijde 3, inrichte kanaalsturing, zou ik graag zien dat er iets meer rapportage is over hoeveel personen we nu via die digitale kanalen bereiken. Dat is goed meetbaar. Het is heel belangrijk dat we daarop omschakelen, want dat kan ons ook besparingen opleveren. Maar we moeten wel zeker weten dat het werkt, dat we mensen bereiken. En als u dat de volgende keer wilt toevoegen, dat zou ik op prijs stellen. Dan bijvoorbeeld bij bouwsteen 3 daaronder wordt over trainingen gesproken, over vaardigheden. Dat is leuk, maar kunt u dan ook iets duidelijker zeggen hoeveel mensen, hoeveel trainingsdagen? Dan is dat wat smarter. Op bladzijde 4 bij ontwikkeling digitale dienstverlening bloemendaal.nl. Wordt gezegd DigiPanel uitbreiden en gebruik intensiveren. Daar hebben we wat vragen over gekregen, want een aantal mensen uit onze omgeving hebben zich ingeschreven voor het DigiPanel vorig jaar en nooit meer wat gehoord. Hier staat nu uitbreiden en gebruik intensiveren. Ik zou dat inderdaad zeer toejuichen. En ik zou ook graag de volgende keer in de rapportage hebben hoe vaak het DigiPanel is ingezet, hoeveel mensen er worden uitgenodigd, dus hoeveel erin zitten, en hoeveel reacties u dan gekregen heeft. En dan nog even een anekdote over de digitale dienstverlening. Ik moest zelf een digitaal document aanvragen. Dus ik dacht, leuk, kan ik het een keer proberen. En het ging fout met de betaling. Dus toen toch maar hier naar de balie gestapt. En het werd echt, het was in 3 minuten, was het allemaal gefixt. En ik had mijn document. Dus het werd heel goed opgelost. Dank u.
Dank u wel. De burgemeester.
Nou, dat is een beetje een tragische anekdote, mevrouw Verstralen. Ik kom zelf ook wel berichten tegen dat mensen die bijvoorbeeld digitaal meldloket gebruiken, dat er toch onvoldoende respons op is. En daar zitten we gewoon bovenop, om dat te versterken. Al uw vragen zeggen, mag het een beetje smarter en mag het wat intensiever en mag het wat inzichtelijker voor wat betreft de deelnemers, de getallen, de cijfers. Ik zeg u toe daarover intern een discussieronde te hebben, om te proberen om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet niet precies wat ik daarin tegenkom, maar ik ben het met u eens, zeker de voorbeelden die u aangeeft. Dus ik ga mij daarvoor inspannen. Dan het loket Bennebroek. Aarzelt niet, mevrouw Zoeterman. Aarzelt niet CDA. Aarzelt niet raad. Dat loket Bennebroek zit stevig in het bewustzijn van het college. En wij zijn ons ervan bewust om dat in te vullen. En vandaag in het college hebben we het er nog opnieuw over gehad. We zijn op zoek naar een korte, betaalbare, stevige, functionele manier om de Bennebroekers daarin te bedienen. Over 14.023, wat voor risico's lopen wij om onze buurman Haarlem daarbij te betrekken? Het is zo geregeld dat als u uit Aardenhout en u uit Overveen en u ook uit Overveen dat er een nummer belt, dat u door de nummerherkenning direct naar Bloemendaal wordt geleid. Als Bloemendaal in gesprek is, gaat u naar de centrale meldkamer in Haarlem. En dat betekent dat het probleem wat u aanstipt, en wat mij ook niet meteen als een geruststelling zou voorkomen, dat maar ten dele speelt. Dan Meneer Kruiswijk, over het gegevensbeheer. Ja, daar heb ik inderdaad bij het vorige onderwerp antwoord op gegeven. En laat de fase zien, dat neem ik mee in datzelfde gesprek dat ik mevrouw van Stralen toezeg. Daarmee heb ik de vraag beantwoord.
Dank u wel. U heeft kennis kunnen nemen van de voortgangsrapportage over de, moet ik het wel goed zeggen, programma dienstverlening. En sluiten dit punt af en gaan wij door naar punt 18. De informatie uit de regionale samenwerkingsverbanden. En dan kijk ik even naar de burgemeester of er nog iets uit de regionale samenwerkingsverbanden te melden is.
Ik verwacht heel binnenkort een nieuwe regiocommandant voor de brandweer. En vind het fijn om u dan daarover te informeren.
Wethouder Kokken nog? Regionale samenwerking? Nee, ook niet. Punt 19, mededeling vanuit het college van BNW. Burgemeester?
Vandaag niet.
Wethouder Kokken? Ook. Zijn we bij de sluiting? We zijn erin geslaagd om vanavond toch een behoorlijke agenda af te werken. En het is nu, kijk even op de computer, 22:55. En op dat tijdstip sluit ik de vergadering met dank voor uw inbreng. Ik sluit de vergadering.